Kunnen we? Goedenavond, dames en heren. Volgens mij is het 7:30. Excuus dat ik net wat te laat binnenkwam. Een geruststellende gedachte. In Limburg speelt precies dezelfde discussie als hier. Dat is toch altijd geruststellend. Welkom iedereen, in elk geval de leden van de raad, leden van het college, maar ook de bezoekers op de publieke tribune, van harte welkom. Wij hebben vanavond een bijeenkomst over de conceptnotitie windbeleid Hof van Twente. Die hebben de raadsleden vooraf ontvangen. Doel van deze bijeenkomst is om met elkaar van gedachten te wisselen over die conceptnota, om elkaar vragen te stellen. Wij hebben Jeroen hier, we hebben Wim hier, we hebben anderen hier die echt heel veel al van het onderwerp weten, dus ons waarschijnlijk ook wat meer op weg kunnen helpen. U weet dat onze provincie, de provincie Overijssel, alle gemeenten heeft gevraagd om windbeleid te maken, dan wel windbeleid te actualiseren als dat er al was. Ook de raad heeft diezelfde vraag gesteld aan het college. En heeft ook gezegd, wij willen daarover met elkaar in gesprek gaan. Wat betreft het college, de conceptnotitie die u heeft gekregen, is ook de leidraad voor deze vergadering. Dus put daar ook rustig uit kijk wat u met elkaar daarover wilt wisselen. Er kunnen vragen worden gesteld, opmerkingen gemaakt. Wij nemen alles weer mee. En ik ben heel blij, Jeroen, dat jij erbij bent. Ja. Als kenner. Dus het zou heel fijn zijn als jij ons gaat meenemen door de notitie, zodat we daarna het gesprek kunnen hebben. Mag ik jou het woord? Zijn er nog vragen naar aanleiding van het doel van de bijeenkomst? Ja, zeker. Wat zegt u? Als u dat makkelijker vindt, mag alles van mij. Ik ben zo soepel vanavond. Alleen niet de tent in, want dan verstaan we elkaar niet meer. Gaat u rustig zitten. Jeroen.
Ja, ik had nog een vraag.
Wat doet hij het goed?
Doet het goed. Fijn, hè? Ja. Even uitleg voor de publieke tribune. Meneer De Visser had gisteravond bij de raad een vreselijke microfoon. Ja. Dus nu heeft hij een goede microfoon. Meneer De Visser.
Ik heb begrepen dat het in september, dat wij dan als raad nog een keer hierover gaan hebben. Maar dan, want dit is nu de beleidsnota. Maar dat we dan gaan hebben of we wel of niet, nou ja, wat er dan ook eventueel uitkomt. Of zal komen, is dat de bedoeling? Heb ik dat goed
Zeker.
Begrepen?
Zeker, je komt nog een heel traject achteraan, maar dat wordt door Jeroen ook meegenomen in de inleiding.
Dank u wel.
Zeker. Nog andere vragen voor dit moment? Nee. Jeroen, geef ik jou het woord.
Ja, dankjewel. Welkom. Ik zal u inderdaad meenemen in de conceptnotitie windbeleid, zoals die naar jullie toe is gestuurd. Even kort de punten die we gaan bespreken. Klein stukje achtergrond, waar komen we vandaan? Wat is eigenlijk ons bestaande beleid al? Wat is ons bod als Hof van Twente, wat we gedaan hebben in de RES 1.0? En wat zijn dan die nieuwe aanvullende voorwaarden, zou je kunnen zeggen, die we opnemen of die we voorstellen om op te nemen in ons nieuwe beleid? Een stukje achtergrond inderdaad. Provincie is bevoegd gezag bij windparken en windmolens van meer dan 5 megawatt. Tot 100 megawatt moet ik zeggen. De grote hedendaagse windmolens zijn al heel snel groter dan 5 megawatt. 6, 7 megawatt is bijna normaal, zeg maar, die nu aangevraagd worden. Er staan er misschien nog niet zoveel, maar worden wel nu aangevraagd. Tot 5 megawatt is sowieso de gemeentebevoegd gezag. En meer dan 100 megawatt, dan is in principe het Rijk aan zet. 1 juli is eigenlijk gezegd, hè, of gevraagd door aan alle gemeentes inderdaad, hè, wat de voorzitter net ook al zei, omdat elke gemeente zijn windbeleid geactualiseerd moet hebben, dan wel een nieuw windbeleid moet hebben. Dagelijks lezen we de dingen over in de lokale nieuwskranten, noem maar op. Windenergie en opgave in relatie tot energie neutraal in 2035. Hoeveel draagt een windmolen bij? Ik denk dat het goed is om wel even enig besef te hebben. Een kleine windmolen, niet zo heel veel. En 10 hectare zonnepark levert 9000 megawattuur per jaar. En een grote windmolen van rond de 240 meter tiphoogte, 18.000 megawatt. Om enigszins een vergelijk te kunnen geven van, ja, wat betekent het? Dan inderdaad de hoogtes. Zoals je in dit plaatje, in deze afbeelding kunt zien, en ik denk dat het wel redelijk leesbaar is, zijn ze in de loop der jaren natuurlijk steeds groter geworden. De aanvragen inderdaad die er nu in de landen gedaan worden, gaan allemaal richting de 260, 280 meter tiphoogte. Ter vergelijking, de tv-toren bij Markelen is 148 meter. Dus dat is nogal een verschil. Ons restbord. We hebben als gemeente een bord gedaan in het kader van de REST, de regionale energiestrategie. En die is 85 gigawattuur en die moet gerealiseerd zijn in 2030. Daarvan zitten we op dit moment al op 62 gigawattuur. En in de pijplijn zitten nog projecten van ongeveer 20.000 megawatt. Of 20 gigawattuur, al die getallen.
Jeroen, even vragen tussendoor. Meneer Mulder.
Ja, over het restbord heb ik een vraag. Klopt dat het alleen zon op veld, windmolens is, dus exclusief zon op dak bij huishoudens?
Ja, dat had ik precies net willen vertellen inderdaad. Maar het is inderdaad exclusief de zon van de particuliere daken, zeg maar, of de zonnepanelen op de particuliere daken. En die zijn natuurlijk de laatste jaren ook als, als paddenstoelen uit de grond geschoten. En op dit moment wekken we dus inderdaad zonder de energie op de daken van de particulieren, wekken we nu al zo'n 20% duurzame energie op, elektriciteit op.
Mevrouw Hutte.
Ja, ik wist niet of een vraag tussendoor mocht stellen, maar mijn vraag gaat over de vorige sheet. Concludeer ik dan dat je 900 erfmolens nodig hebt om één grote windmolen te compenseren? Dat is wat er staat eigenlijk.
Dat is wat er staat, ja. En natuurlijk zijn het gemiddelden en is het afhankelijk van natuurlijk de plek waar ze staan en dat soort dingen. Maar om enigszins een beetje een gevoel erbij te krijgen, hebben we die tabel opgenomen. Dus inderdaad, 20%, circa 20% wordt nu ongeveer van de elektriciteit wordt nu duurzaam opgewekt. En daarnaast nog inderdaad alle zonnepanelen die op de daken van de woningen liggen.
Nog een vraag als het kan. Energie neutraal gezegd, hè? We hebben elektriciteit en we hebben ook warmte, gas. Hoeveel procent van... Je moet ergens een punt trekken, dat is hier 20% van de elektriciteit wordt duurzaam opgewekt. In hoeverre verhoudt elektriciteit tot warmte, CQ, gas?
Daar heb ik zo geen antwoord op. Die cijfers heb ik zo niet paraat, zeg maar. We hebben wel, ook daarin zeg maar, hebben we wel stappen gezet, inderdaad. En volgens mij via de restmonitor, via het dashboard, kunnen we dat ook wel zien. Maar die heb ik zo even niet paraat.
Oké, maar die in de rest gaat wel uit van warmte en elektriciteit? Dus de volledige energievraag?
Ja, volledige energievraag, ja. Ja.
En wat bedoelen we dan met energie neutraal 2035, om het even helemaal scherp te krijgen?
Dat is inderdaad de energie inderdaad die opwekt, inderdaad, dus zowel elektriciteit, maar ook al gas, warmte, zeg maar dat. Ja, dat is volgens mij wat we in de routekaart 2.0 zeg maar, hebben afgesproken. Is niet meer? Hij doet niet meer, Hendrik. Ja. Bestaand beleid inderdaad. We hebben in 2015 al, en waren we denk ik een van de, waren we redelijk vroeg mee in Twente in ieder geval, hebben een beleidsnota grootschalige duurzame energiebronnen vastgesteld. Daaronder in die nota stond onder andere opbrengsten voor het gebied, ook geen zoekgebieden. Als het ging om windenergie, dan hadden we het over lijnopstellingen of clusteropstellingen. Minimaal 2, maximaal 4 keer de ashoogte. Geen individuele hoge molens, is daar gezegd. En volledige sloop van een lijn als één molenweggang. Nou, daarbij werden ook de uitgangspunten van het Rijk zeg maar, gehanteerd ten aanzien van afstand en geluid. Zeg maar. Later is inderdaad de routekaart 1.0 in 2016. Nou, daarin is ook opgenomen inderdaad, hè, dat we proberen om het energie... ook de opwek zeg maar, zo evenredig mogelijk te verdelen. Hè? Dus 25% werd toen wel eens gezegd. Nou ja, als je natuurlijk het ene iets minder doet, moet je het andere meer doen. En in 2021 inderdaad hebben we de routekaart 2.0 vastgesteld. Waarin we ook, of heeft uw raad de routekaart 2.0 vastgesteld, waarin we ook inderdaad de erfmolens tot 25 meter ashoogte bij of op erven toestaan. En grotere molens vanuit, ja, juist vanuit die inwonersinitiatieven. Waar kan en wil de gemeenteraad over gaan? Als we kijken naar zeg maar, de nieuwe kaders, dan kun je verschillende kanten op. Wil je wel de regie houden of wil je ze helemaal loslaten? Hè? Want het is zo op het moment dat er een aanvraag komt van meer dan 5 megawatt, hè, dan is in principe vanuit die elektriciteitswet is de provincie bevoegd gezag. Maar je kunt als gemeente kun je het bevoegd gezag als daar ook ophalen bij de provincie. Je kunt zeggen, provincie, wij... willen graag dat windpark of willen wij graag de procedure voor doen. Want wij staan dicht bij onze inwoners En wij vinden dat wij die procedure moesten doen. Dan zul je wel beleidskaders moeten hebben inderdaad, waar je dan wat mee kunt, zeg maar. Dus als je de regie wilt houden, ja, dan zul je daar andere nadere voorwaarden aan moeten stellen.
Meneer Rijkens.
Als wij de regie aan de provincie zouden laten, betekent dat we echt nergens meer wat over te vertellen hebben? Of is er op een bepaald moment moet toch iets met een bestemmingsplan? Als ik kijk bijvoorbeeld naar Haaksbergen met dat zout, dan kan Haaksbergen vrij veel tegenhouden door de zienswijzes, door niet akkoord te gaan met een verklaring van geen bezwaar of iets in die zin.
Ja. Nee, kijk, het is zo'n moment dat je wel een beleidskader vaststelt als raad zijnde, maar je geen actieve rol wilt, dan zal de provincie wel rekening houden met de kaders die je in je windbeleid hebt opgenomen. Daar zullen zij wel mee rekening houden. Daar waar kan natuurlijk, er moeten natuurlijk geen onmogelijke voorwaarden zijn. Wel is het zo dat in principe de provincie wel mogelijkheden en bevoegdheden heeft om de gemeente te overroelen. Met een zogenaamd provinciaal inpassingsplan kunnen ze eigenlijk zelf een bestemmingsplan maken voor die betreffende locatie. En staan wij min of meer buitenspel, om maar zo te zeggen. Hè? Dan hebben wij alleen de mogelijkheid om gewoon bezwaar en beroep dat soort trajecten in te gaan, zeg maar. Denk ik niet dat ze heel snel zullen doen. Overheden tegenover elkaar vinden ze over het algemeen niet fijn. Zou ook niet nodig moeten zijn. Maar als je dus wel die regie wilt houden, dan moet je wat criteria opnemen in je beleid. Waarmee je uit de voeten kunt. En waarmee dus ook de provincie het vertrouwen heeft dat die betreffende gemeente de procedure dan ook tot een goed eind brengt, zeg maar.
Meneer Rijkens.
Dat betekent dat als de provincie het echt overneemt, wij de facto geen enkele mogelijkheid meer hebben om wat dan ook te doen. We hoeven niets meer. De provincie neemt alles over tot de windmolen er staat. En dan zijn we weer een baas in eigen buik, wil ik zeggen, maar in eigen gemeente.
In eigen huis, ja. Ja, daar komt het plat gezegd dan wel op neer inderdaad, ja. En hetzelfde geldt voor grotere windparken. Dan neemt het Rijk het gewoon over via een rijksinpassingsplan.
Ja. Het is toch zo dat de provincie zelf nog niet eens de kaders duidelijk heeft voor wind? Zijn ze daar niet nu mee bezig?
Nou ja, daar zijn ze gaandeweg mee bezig. Volgens mij zelfs vandaag ligt er een motie inderdaad om te kijken dat ze alleen maar clusters van 4 windmolens nog accepteren, zeg maar. Dus als het er 2 zijn of 3 zijn, dan vinden ze het blijkbaar in één keer geen goed plan meer. Ik weet niet of die motie er komt, of die het haalt. Maar ook zij zijn elke dag nog aan het nadenken over volgens mij de kaders en het aanscherpen daarvan. Wat de provincie nadrukkelijk wel graag ziet, zijn zoekgebieden inderdaad. Waarvan wij zeggen, hè, en dan kom ik eigenlijk al bij de tweede bullet. Ja, het college stelt voor om geen specifieke zoekgebieden vast te stellen in de gemeente. Zorgt alleen maar voor onrust en eigenlijk is gewoon de hele gemeente zoekgebied. En daar waar het blijkbaar dan technisch het beste kan, die locaties komen dan vanzelf wel bovendrijven, om het zo te zeggen.
Jeroen?
Of daar waar de meeste energie zit vanuit de omgeving, waar er wel misschien draagvlak is. Dat soort locaties, dat soort kansrijke plekken komen dan volgens mij vanzelf boven.
De heer De Visser.
Die zoekgebieden, is dat nou het grote voordeel dat je zegt dat de hele gemeente is in één keer zoekgebied? Want dat maakt toch eigenlijk technisch niet uit. Want als je, ik zeg maar even, je passer over de gemeente, dan heb je je plekjes wel te vinden. Ik neem aan dat de zoekgebieden zijn.
Als je kijkt naar zoekgebieden inderdaad, dan kun je zo'n exercitie doen. En ik denk dat elke windparkontwikkelaar zo'n exercitie gewoon thuis in een GIS-applicatie doet. En dan vul je een aantal factoren in, afstand tot woningen, wellicht Natura 2000 gebieden, laagvliegzones. Zo kun je nog wel een aantal lagen bedenken waar je rekening mee moet houden of waar het minder geschikt is. En inderdaad, dan zijn er vanzelf plekken die overblijven. Waar zeg maar, die criteria allemaal niet gelden, om maar zo te zeggen. En dan is het dat misschien op papier de technisch meest kansrijke locaties zijn. Alleen om die op voorhand al aan te wijzen. Want misschien is er wel een andere plek waar het misschien technisch gezien op papier niet helemaal kan. Maar in de praktijk uiteindelijk wel. Die zou je daarmee eigenlijk al een soort van blokkeren.
De heer De Valk.
Ja, ik heb hier de windladder van 2021. Dat is toch ook een beetje waar u op doelt. Die gebieden die wel en niet in aanmerking komen überhaupt voor windenergie?
Ja, kijk, volgens mij is het ook zo dat bijvoorbeeld de Natura 2000 gebieden zijn volgens mij op dit moment nog uitgesloten van dingen. Hetzelfde als nationaal landschap. Ook daar is de provincie steeds mee aan het denken van misschien moet je het daar wel toestaan, hè, als het daar wel kan. Want hetzelfde geldt voor het moment dat je cirkels rondom woningen trekt of rondom gevoelige objecten van 400 meter. Of 500 meter of 600 meter, dan hou je vanzelf gebieden over, zeg maar. En hoe groter de cirkel, hoe minder gebied je overhoudt, zeg maar.
Nee, maar ik bedoel, is dit nou leidend? Want de provincie heeft echt... Weet je, er staan hier gewoon stukjes groen op, maar dit is de hele provincie, hè? Nee, er staan stukjes groen op, daar kunnen ze, en bruin mag het niet. En dan denk ik, van, is er ook zo'n kaartje voor de Hof van Twente?
Nee, zo'n kaartje hebben we niet. Zo'n kaartje kun je natuurlijk altijd maken. Maar onze ervaring is dat dat soort kaartjes hun eigen leven gaan leiden en voor heel veel onrust gaan zorgen.
Ja, maar het gaat
ook om rustige keuze zijn om het wel te doen, maar...
Het gaat net niet om dat wij dat kaartje gaan maken, alleen... Omdat de provincie er nogal druk op zet, verwacht ik eigenlijk dat zij een uitvergroting van dit kaartje hebben. Maar dat is er niet.
De provincie heeft in het fundament, wat zij willen gebruiken, een beleidstuk voor de omgevingsvisie, hebben zij inderdaad gebieden aangewezen, waaronder een gebied, weet ik zo in mijn hoofd, langs de A35 richting Wieren, N36. Dat zien zij als de meest kansrijke locaties voor grote windclusters van windmolens. En ik sluit ook niet uit dat ze ook zoiets wel zouden kunnen brengen voor onze gemeente. Alleen, dan doen ze inderdaad een technische analyse van het gebied. Afstanden tot woningen, kijken naar laagvliegroutes, radarroutes, natuurgebieden, noem maar op. En dan blijft er gebied over, zeg maar, wat dan het meest technisch haalbaar is.
Ja, nee, ik wil alleen maar zeggen, als ik kijk hier waar de Hof van Twente staat, dan is er gewoon niet zo gek veel ruimte.
En dat is ook inderdaad afhankelijk van hoe groot je de cirkels rondom woningen trekt, inderdaad, zeg maar. Kijk, als het 600, 700 meter om een woning is inderdaad, dan blijven er niet heel veel plekken over in Hof Twente, kan ik u vertellen. Als we teruggaan naar zeg maar, de nieuwe...
Nog één vraag, Jeroen.
Oh, sorry.
Meneer Bijleveld, ja, nog vele vragen. Meneer Bijleveld was
ik heb nog even een vraag over die zoekgebieden. Klopt het dat de provincie in het verleden al wel eens zo'n kaart heeft gemaakt? Waar die meer uitgewerkte kaart waar ook zoekgebieden voor de Hof Twente in stonden?
Nou, niet dat ik weet. Ik ken wel het kaartje wat net werd getoond. Die ken ik wel inderdaad. En het kaartje wat dan inderdaad in het fundament zit, zeg maar. Maar dat zijn, dat zijn redelijk gedetailleerde kaarten. Alleen, die zijn wel wat algemener nog, zeg maar. Dat is wel een beetje, is nog niet heel gedetailleerd, zeg maar.
Meneer Bijleveld, daarna meneer Rijkert.
Klopt het dat stel dat er een vijftal gebieden zijn in de Hof van Twente, waar je in principe op technische gronden, op basis van de huidige normen die er zijn, het zogenaamde activiteitenbesluit, als je dan op die plekken een initiatief zou hebben voor een molen, dat je dan daarmee dus al die plekken in principe geschikt acht in de gemeente Hof van Twente. Met andere woorden, door niet uit te sluiten, betekent dat je dus vrijwel op al die plekken die geschikt zijn, eventuele molen neer zou kunnen zetten.
In theorie wel, ja, dat klopt. Okay.
De heer Rijkens, daarna mevrouw.
Ja, mijn vraag is er ook een omgekeerde optie mogelijk? We hebben het nu over zoekgebieden. Zijn er ook niet zoekgebieden? Bijvoorbeeld dat je als gemeente zegt van, wij willen wel graag aanwijzen waar we het per se niet willen. Ik noem maar iets, de Borkel.
Dat zou kunnen inderdaad. Ja, u zou inderdaad als raad kunnen zeggen, nou ja, de Borkel, Natura 2000 gebied vinden we dusdanig gevoelig gebied. Daar willen we het absoluut niet.
Nee.
Dat zou kunnen. Of een straal rondom een kern, ik noem maar wat geks. Ja.
Die mogelijkheid biedt de provincie ook. Heeft ook gezegd van geef dat maar aan als je dat...
Nou ja, ik denk dat het gewoon ook de bevoegdheid is van een raad, zeg maar, om dat soort kaders gewoon helder te formuleren, zeg maar. En het is natuurlijk wel belangrijk dat het vooral wel ook op ruimtelijke gronden, zeg maar, gaat. Hè. Hetzelfde als, straks hebben we het over, nog heel even over de geluidsnormen, zeg maar. Kijk, we kunnen zeggen, 47 dB is nu het gemiddelde, zeg maar, wat landelijk gehanteerd wordt. Wij willen nu maar 30 dB, ja, dat... kunnen we denk ik niet heel erg goed onderbouwen, zeg maar. Maar vandaar. Maar bepaalde gebieden uitsluiten, dat behoort wel tot de mogelijkheden.
Op dat vlak ligt er toch een uitspraak van het Europese Hof, mogelijk naar aanleiding van Nevelle of zoiets, ik weet niet hoe dat heet, waar eigenlijk gezegd is, al die normen met betrekking tot slag en geluid en dat soort zaken zijn allemaal vervallen. We hebben dus in feite geen normen meer.
Nee. Dat klopt, zeg maar. Er waren een soort van algemene normen inderdaad die gehanteerd werden. En die zijn inderdaad afgeschoten door de Raad van State een tijdje terug. En nu is het niet zo dat daarmee eigenlijk alles stil ligt. Nee, je moet nu gewoon voor elk project apart een beoordeling maken inderdaad op basis van slagschaduw, geluid. En daarbij worden wel inderdaad de geluidsnormen van 47 dB overdag en 41 dB 's nachts, zeg maar, worden wel als uitgangspunt gehanteerd, zeg maar. En op basis daarvan wordt het doorgerekend. Excuus?
Milieurapportage in het klein.
Ja, er komt gewoon een plan meer inderdaad, komt erbij inderdaad dan. Ja.
Mevrouw Hutte, daar komen ineens heel veel sprekers. Ik denk overigens dat het handig is om meneer Overbeek's verhaal even te laten afmaken. Ik heb mevrouw Hutte genoteerd staan, ik heb u genoteerd staan, maar dat je even het verhaal kan afmaken. Want anders hebben we flarden. Als u het goed vindt, dan gaan we daarna verder.
Volgens mij ben ik ook bijna door inderdaad.
Ja, daarom.
Want eigenlijk zijn dit de aanvullende kaders, zeg maar, die we voorstellen om op te nemen. Dus inderdaad geen zoekgebieden, proberen om het lokaal eigenaarschap op 75% te zetten. Weliswaar is dat ruimtelijk best wel moeilijk om dat af te dwingen, hè? Maar dat geldt ook voor wat nu veelal in de landen 50-50, zeg maar, hè? Dat wordt nu vaak als uitgangspunt genomen. Ook dat is eigenlijk ruimtelijk moeilijk af te dwingen. Maar wij denken op het moment ook dat je lokaal dat doet, dat 75% best haalbaar zou moeten zijn. Gewoon vasthouden inderdaad aan lijnopstellingen of clustersopstellingen. Dus inderdaad geen solitaire windmolens zou het voorstel zijn. Natuurlijk inderdaad de goede 3D-visualisaties met landschap- en gebiedsplannen inderdaad. Gewoon nog elke keer vragen. En inderdaad op dit moment de landelijke of de geluidsnormen nemen die nog steeds gelden. Of gelden zeg maar in ons eigen geluidbeleid ook inderdaad. En daarvoor inderdaad dan ook gewoon een plan meer, via een plan meer inzichtelijk maken. En natuurlijk, en misschien had die wel bovenaan moeten staan, zeg maar die maatschappelijke betrokkenheid. Ondanks dat natuurlijk een windpark best wel veel losmaakt in de omgeving. Is die participatie en het hele proces is natuurlijk wel heel belangrijk. En daar moet je wel op aandringen om dat van tevoren natuurlijk goed in ieder geval te organiseren. En inderdaad RIVM afstandsnormen volgen. Nou, op dit moment zijn er inderdaad geen vaste afstandsnormen. Het RIVM komt, als het goed is, begin volgend jaar met een update van het rapport waarin misschien wel nieuwe afstandsnormen komen. Of waarbij, en die verwachting hoorde ik gisteravond toevallig van een windparkontwikkelaar, dat de verwachting is dat de geluidsnormen wat omlaag gaan. Dus dat ze misschien wel van 47 naar 45 dB gaan. Dat is geloof ik ook wat de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft. Maar goed, dat is een beetje koffiedik kijken. Maar het is wel belangrijk dat in ieder geval die RIVM-voorwaarden, zeg maar, gevolgd worden. Daarnaast is het RIVM nog bezig, en die verwachting is dat het rapport in 2026 komt. Zij is nog bezig zeg maar, met een onderzoek naar de effecten van windmolenparken op omwonenden. Zeg maar. En ook met name de geluidseffecten daarvan. En dat komt in 2026 waarschijnlijk. Maar goed, het andere rapport wat dan hopelijk volgend jaar komt, hebben ze ons ook al dit jaar en ik geloof eind vorig jaar ook al beloofd. Zeg maar. Dus het loopt nog eens uit de pas. Dan het vervolg inderdaad. Daar begin ik al heel even over. In principe is dit vanavond informerende raad inderdaad. Wat het goed is denk ik om zoveel mogelijk vragen ook te beantwoorden. Dan is de bedoeling om het 26 september te agenderen voor meningvormende raad. En afhankelijk van wat uw raad dan besluit om het dan 17 oktober besluitvormend te agenderen. De provincie heeft de gemeente gevraagd om voor 1 juli inderdaad besluiten te nemen. Op het moment dat wij dit proces in gang zetten, heeft de provincie wel bevestigd dat zij tot die tijd, even plat gezegd, geen gekke dingen gaan doen. Zeg maar, dat ze hier wel op wachten.
Dank Jeroen. Ik heb maar liefst 4 woordmeldingen, dus daar ga ik gauw langs. Of 5 zelfs. Mevrouw Hutte.
Ik heb ook nog meerdere vragen, maar die bewaar ik dan even. Met RIVM te beginnen. Hoe lang wil het college wachten tot het RIVM er is? Want volgens mij is het in die raadsbrief dat jullie daarop willen wachten. Maar stel dat die steeds wordt uitgesteld, wat is jullie standpunt erin?
Kijk ik in Wim aan, denk ik. Maar...
Sorry, is dat een politieke vraag? Excuus.
Ik vind van niet, omdat het college gewoon kan zeggen wat ze wil. Het hoort tot het proces. Dus wethouder Meulenkamp, kun je daar iets over zeggen?
Ja, volgens mij staat het vrij letterlijk in de notitie dat we daar willen wachten.
Ja, zo lastig
en we hebben daar nog geen eindtermijn aangehangen.
Nee. Maar goed, dat is even het antwoord voor dit moment. En voor de rest wordt het dan wel politiek. Dus dat antwoord heeft u even. Meneer Mulder.
Ja, ik heb een vraag over die vorige slide stond over de RIVM. Ik denk afstandsnormen. Maar is RIVM, ik kan me voorstellen dat ze onderzoeken doen, hè, naar belevenissen over dingen, maar is RIVM ook normen stellend voor afstand? Of is dat een andere instantie?
Het RIVM doet inderdaad in eerste instantie onderzoek natuurlijk inderdaad. En dan kan het Rijk zeggen van op basis van de onderzoeken van het RIVM nemen we die normen of die geluidsnormen of die afstandsnormen of wat er dan ook maar uitkomt, die nemen we over inderdaad. Ja.
Dus de norm wordt uiteindelijk door het ministerie van Vrom of Middellandse Zaken wie dat, gedaan?
Dat denk ik wel, dat die dat uiteindelijk gaan vaststellen inderdaad, ja.
En in een van de eerste slides stond in ons huidige beleidskader ook iets over afstandsnormen. Had dat te maken tot die lijnopstelling ten opzichte van elkaar of had dat te maken met iets anders?
Nee, dat had ook inderdaad te maken met afstandsnormen. In die tijd was het vrij gebruikelijk om in principe uit te gaan van een afstandsnorm van 400 meter ten opzichte van een gevoelig object. Dus woningen, scholen, ziekenhuizen, noem maar op. En dan 400 meter. Dat was een beetje de gemiddelde afstand waar men in ieder geval minimaal rekening mee moest houden.
Dus wat ik zag op die slides ging dus niet over de afstand tussen die opstelling van die lijn, maar op gevoelige objecten. Oké, check.
Ja, exact inderdaad. Kijk, de afstand tussen de molens inderdaad, nou ja, dat is afhankelijk van nou ja, het type, de grootte, noem maar op. Dat heeft daar niet mee te maken inderdaad.
Meneer Bijleveld.
Ja, dit is misschien even in aanvulling op uw presentatie over die RIVM-normen en de MER. Hè, en dat bekende nagelenarrest hè, waar we het dan over hebben. Het is misschien wel van belang om even op te merken dat dat geldt, hè, die uitspraak, alleen voor parken met 3 of meer windturbines. Hè, dus voor initiatieven van 1 of 2 molens gelden gewoon op dit moment de huidige normen nog. En misschien is het ook, denk ik, wel van belang om aan te geven, u noemde net iets over de afstandsnormen. Het huidige activiteitenbesluit, waarop zeg maar, alle positionering van windmolens worden beoordeeld, daar zit dus geen afstandsnorm in. Hè? Dat is, hè, dus het is wel, denk ik, in de praktijk zo dat op een bepaalde afstand zit je ongeveer op die 40 decibel. Maar dat is natuurlijk geen algemeen gegeven. Dat wisselt.
Nee, dat klopt. Er zijn geen vaste afstandsnormen inderdaad van 400 of 500 meter ten opzichte van die woningen. Het gaat vooral om het geluid, zeg maar. En dat mag dan 47 dB op de gevel zijn, overdag en s'nachts 41, zeg maar. En dat moet een ontwikkelaar of een initiatiefnemer van een windpark inzichtelijk maken. En of het inderdaad 1 of 2 molens zijn of 3 molens zijn, daar geldt gewoon die norm voor, zeg maar. Ja. Alleen, over de breedte genomen, werd in het verleden al aangegeven, nou, als je ongeveer 400 meter aanhoudt, dan zit je redelijk goed qua. Maar goed, de molens worden groter, dus ja.
De heer De Valk.
Ja, ik begreep net dat wij, zeg maar even inclusief alle plannen, op 85 gigawatt nu zitten wat we scoren. En ik zag net dat u zei, dat is 20% van wat we nodig hebben. Dus dat betekent dat wij nog 340 nodig hebben. En als ik nou de allergrootste windturbine net uit het plaatje pak, dan is dat eentje van 18. Is mijn berekening nou goed, dat zeg maar even gechargeerd. Maar als wij nu in één keer van de problemen af zouden willen zijn, hebben we dus 20 van die dingen nodig om aan onze doelstelling te voldoen. Klopt dat?
Nou, ik heb het niet zo snel uitgerekend, maar ik vermoed dat het wel ongeveer klopt inderdaad. Ja, als we nu op 20% zitten, we weten ook dat we nu ongeveer 55 hectare zonnepark hebben liggen. Dat is dan ook 20% ongeveer. Dus je zou het ook met zonneparken kunnen doen, maar dan ben je meer nodig inderdaad.
Nee, maar ja. Het gaat er mij even om dat, we praten natuurlijk over die windturbines, maar ja. We kunnen dit dus niet alleen oplossen met wind. Want we kunnen bij God geen 20 turbines van 280 meter kwijt.
Nee, maar naast eventueel wind, zon is nog steeds mogelijk, hè? Zonneparken zeg maar, zijn nog steeds mogelijk. Maar er wordt natuurlijk heel veel op particuliere daken, is al gerealiseerd de afgelopen jaren en dat gaat nog zeker door. Daarnaast lopen er natuurlijk ook van allerlei projecten met biogas. Agrariërs die een mono vergisteren op het erf hebben staan, wat ook gewoon heel veel energie opwekt, duurzame energie.
Maar is dat uitwisselbaar met elektriciteit, zeg maar?
Nog niet, maar je kunt het wel koppelen aan elkaar, zeg maar, zodat het wel inderdaad groen gas omgezet kan worden naar elektriciteit, bijvoorbeeld. Ja.
De heer De Visser.
Dank u wel, voorzitter. Eén vraag is al beantwoord. Dat is inderdaad de afstandsnorm. Dat zou met die decibellen kunnen gebeuren. Waarom is er gekozen voor, in lijn en dan zeg maar zo'n cluster van 4? Solitair, waarom zou dat niet kunnen? Of is daar een bewuste keuze voor gemaakt om dat zo te doen? Je maakt het dan moeilijker, laat ik het dan zo zeggen.
Nou ja, de bewuste keuze om zeg maar, meerdere molens bij elkaar te zetten is om ze te voorkomen dat er verspreid over het landschap op heel veel plekken dan molens komen. Dus op het moment dat je ze wat bundelt bij elkaar en een lijn kan zijn de lijn van infrastructuur of een kanaal of een spoorlijn, zeg maar, dat zou een lijn kunnen zijn waar je ze dan aan zou kunnen zetten. En een cluster zou ook op een plek kunnen, zeg maar. Maar op het moment dat je natuurlijk veel meer solitaire molens toestaat, dan krijg je over een nog groter gebied meerdere molens. Terwijl je ze misschien ook wat kunt concentreren bij elkaar door groepjes te maken. Is ook qua netaansluiting beter. Dat is ook bijvoorbeeld iets wat Innexus en Tennet ook wel toejuichen. En ik zou zeggen bijna willen afdwingen. Maar omdat ze dat gewoon qua aansluiting veel beter is.
Maar Jeroen, wordt het wel lastiger? Want dan wordt het gebied ook groter.
Het gebied wordt iets groter inderdaad, ja.
Ja. Oké. Ik had nog een vraag met betrekking tot wat ik begrepen heb, en ik weet niet of dat waar is, is dat bij die zonneparken dat Enexis moeite heeft om daar voor aansluiting in te zorgen en dat het veel makkelijker is voor turbines. Klopt dat? Weet je dat toevallig?
Wat aan de hand is, is dat het net is best wel vol aan het raken. Enexis heeft daar ook de afgelopen dagen over gecommuniceerd volgens mij. En wat het is, zonne-energie, ja, dat wekken we op wanneer de zon schijnt. En op die momenten, dan zit het net vol, om maar zo te zeggen. En op sommige momenten zit het net zelfs overvol. Alleen op de momenten dat de zon niet schijnt en de wind wel waait, 's nachts en nou ja, als het wat bewolkt is, dan zal juist, is er eigenlijk ruimte op het net. En die ruimte kan dan ingenomen worden door inderdaad windenergie. Dus op die manier zou je het net efficiënter kunnen gebruiken, zeg maar, zonder het net meteen al op heel veel punten te moeten verzwaren, zeg maar. Dus dan kun je de huidige capaciteit van het net beter benutten. Daarentegen moet overal op elke plek ook wel het net verzwaard worden, waar Tennet en Enexis ook al mee bezig zijn. Maar nou ja, op die manier kun je het net dus beter benutten, de huidige capaciteit.
En dan had ik nog een vraag. Ik zat op een gegeven moment in de trein naast iemand van Tennet. En ik vroeg aan hem van, goh, zijn we een beetje op tijd met de kabels enzovoort. En toen gaf hij wist dat ik van D66 was overigens. Ja. En toen zei hij, moet ik daar een politiek antwoord op geven? Ik zeg, het lijkt me wel verstandig. En toen zei hij, weet je, 15 jaar geleden waren we op tijd. Jeroen, weet jij iets over of we het überhaupt wel aankunnen? Want ik bedoel, we kunnen die dingen wel plaatsen, maar zijn we wel...
Ja, ik weet niet. Dat kan ik heel moeilijk inschatten. Ik weet dat Tennet op verschillende plekken in onze gemeente en, zeg maar, en naast onze gemeente ook, zeg maar, met kabels bezig is om het te verzwaren. Ja, daarvoor gelden ook procedures met bezwaar en beroep, zeg maar, tot aan de Raad van State. Of op tijd zijn, weet ik niet. Ik bedoel, dat zal heel erg van de plek afhangen hoe snel zij iets kunnen realiseren, zeg maar.
Ik denk niet dat ze op tijd zijn, maar daar gaat het dan even niet om. Ja. Want dat betekent eigenlijk voor ons, we kunnen wel willen, maar als we niet aan kunnen sluiten, heeft het helemaal geen zin.
Nee, dat klopt. Alleen dat weet je pas op het moment dat een plan aan het worden is en de initiatiefnemer bij Enexis een aanvraag doet van, goh, ik ben hier dit van plan. Qua zon of wind kan ik het aansluiten überhaupt. En op dat moment krijgt hij bericht van, kan wel of kan niet inderdaad.
Ja, mogen anderen ook nog wat
vragen, meneer
de Visser?
Dat
u het gewoon een ronde verder nog doet.
Ik heb er nog eentje.
Meneer de Visser, laatste vraag.
Ja, het is de laatste vraag. Minimaal 75% lokaal. Minimaal, is dat een harde eis?
Nou ja, het college zou dat graag als harde eis op willen nemen, inderdaad. Waar er nu nog 50% is. Alleen het is, dat moet wel in goed overleg, laat ik zo zeggen. Als een initiatiefnemer zegt, ja, dat gaan we absoluut niet doen. Ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen, wil je het dan nog tegenhouden, zeg maar. Het is ruimtelijk niet een heel, je kunt dit ruimtelijk niet afdwingen, om zo maar te zeggen.
Ik heb drie meldingen nog. Ik hou u allemaal in de gaten, u komt allemaal aan de beurt. Heer Scheperman, meneer Scheperman, ja, al beantwoord. Kijk, helemaal goed. Meneer Mulder.
Ja, ik wil even terug. Komen op die constateren van de heer De Valk met die uitdaging die we hebben. En ik noemde net ook al, volgens mij is warmte, CQ, gas, is altijd drie kwart, twee derde van de totale energievraag. En elektriciteit een derde ongeveer. Dat gaat nu veranderen, hè, meer elektrificeren. Maar de uitdaging is dus eigenlijk twee keer zo groot die u schetst. En dat is enorm en dat is wel goed om even in te laten dalen. Wat onze ambitie dus is, energie-neutraal 2035. Dus we moeten nog keihard bezuinigen en een heleboel manieren vinden om duurzame energie op te wekken.
De heer Rijkens en daarna de heer Rickert.
Ja, mevrouw Meijer, de wethouder gaf zo net aan van we willen wachten. Alleen in het scenario waar wij zitten te denken, zou het onverstandig zijn om te gaan zitten wachten. De vraag is, waar wachten we dan op? Want er is natuurlijk ook een mogelijkheid om actief iets te gaan doen zelf, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En dan is wachten alleen maar zonder, want dan loop je het risico dat als op een gegeven moment de beer los is, het ook echt een beer is die je niet meer vasthoudt. Dus mijn vraag is, waar heeft dat wachten betrekking op? Dat we niet, zeg maar, buiten die normen iets kunnen realiseren, snap ik. Maar je kunt vooraf wel een heleboel gaan doen zonder te wachten. Dus mijn vraag is, waar wachten we op en wat doen we nog wel?
Ja. Ja.
Dat vind ik een moeilijke,
moeilijke vraag.
Ik wil wel toelichten wat ik bedoel. De gedachte die wij hebben is van je zult veel minder af moeten wachten tot mensen met windmolens hier komen en veel meer op zoek moeten gaan naar mensen die windmolens willen. Dat klinkt een beetje de omgekeerde weg, maar je moet kijken of je ergens mensen bereid vindt om daar aan mee te gaan doen. Ja, dan moet je niet gaan zitten wachten tot. En ik denk zo langzamerhand, als ik het zie, dat windmolens realiseren die plomp verloren worden neergezet, dat krijgen we niet meer voor elkaar. Op het moment dat je mensen vindt die zeggen van nou, als ik zoveel vanuit mijn coöperatie zoveel krijg als daar zo'n windmolen staat en we delen die kosten en de gemeente koopt bijvoorbeeld de grond, dat je mensen kunt vinden die zeggen van nou, dat is we zijn een keer in Duitsland excursies geweest en daar was dat concept, maar is daar wel iets meer ruimte bij ons. Nou, als je daar gaat zitten wachten ben je volgens mij te laat, dat bedoel ik eigenlijk.
Ik mag geloof ik niet aan politiek doen, maar nee. Dit is wel een hele politieke vraag. En ja. De buitenwereld zit iets anders in elkaar op dit moment dan in Saarbeek in Duitsland, laat ik het zomaar zeggen. Dus de wereld is wel iets veranderd in die jaren.
Ik snap niet, wat is nou het politieke aan de vraag, waar wachten we op? Want nou weet ik dus helemaal niet meer wat we kunnen en wat we niet kunnen. Als we wachten, dan moet ik toch weten waar we op wachten voordat ik ook maar iets
dat
kan.
Dat staat toch heel duidelijk in, wij wachten op die norm. Ja. Daar wachten wij op. En als u politiek zegt, wij willen dat u op pad gaat en mensen gaat zoeken en vinden die windenergie, dan mag u dat in september inbrengen.
Okay.
Wij zeggen, wij wachten
op
die normen.
Nee, dan
en als u zegt, ik wil dat wij als gemeente actief op zoek gaan naar mensen die 280 meter hoge windmolens willen, dan kunt u dat inbrengen.
Meneer Rickert.
Nou, volgens mij is het een verduidelijksvraag, hoop ik. Ik zit een beetje twijfel in die zoekgebieden. Ik snap dat als wij zoekgebieden gaan aanwijzen dat dat onrust geeft. Ik snap dat dit ook onrust kan geven, want ja, iedereen het kan overal komen. Stel dat wij in oktober moeten beslissen en het RIVM-rapport is er nog niet. En we komen niet uit, dan zeggen we tegen de provincie, we hebben een hele goede discussie gehad, we hebben beleid opgesteld, maar we zijn er nog niet uit. Dan kijkt de provincie naar ons nieuwe beleid en zegt, oh, ze hebben geen specifieke zoekgebieden. Dus ze vinden het eigenlijk, vinden dat meerdere gebieden gewoon toelaatbaar zijn. Wat gebeurt er dan? Is het dan slim om juist geen zoekgebieden aan te wijzen of wel een zoekgebied nu aan te wijzen of één of twee om daarvoor te gaan? Of loopt het risico dat in oktober het RIVM-rapport zeer waarschijnlijk niet is? Dan gaat het naar de provincie. De provincie leest, er zijn meerdere zoekgebieden in Twente, althans ze hebben er geen aangewezen. Is dat niet een extra risico? Dus ik snap de afweging, maar ik vind de andere afweging ook best wel risicovol.
Er zit
ook wel een beetje een politieke vraag.
Nee, maar ik heb thuis niet geoefend. Er zitten rondom dit dossier zitten overal plussen en minnen. En het is ook nog eens een momentopname. Ik bedoel, als vandaag die motie is aangenomen, ik weet het nog niet, in provinciale staten rondom de windenergie, hebben we alweer met een andere situatie te maken. Dus dit is, bij de kennis van nu, hebben wij dit opgesteld, hebben we alles gewogen. En er zijn plussen en minnen. Ik bedoel, en uiteindelijk is het ook aan de raad om die afweging te maken. Dit is op dit moment onze insteek als college.
Is iedereen op de hoogte van die motiewethouder? Ja, dat weten we allemaal. Het heeft ook in de krant gestaan, hè, wat er voor ligt bij de Provinciale Staten. Oké. Mevrouw Nijhoff.
Twee vragen eigenlijk. Je zegt er zijn nog heel veel ontwikkelingen, biogas, er komt veel meer zon op daken bij particulieren. Is het denkbaar, want voordat een windmolen er wel of niet komt, ben je tig tijd verder. Is het denkbaar dat het haalbaar is met kleinere molens of geen molens, onze opgave? En dan de tweede, we kiezen voor minimaal 75%. We gaan van 50 weg naar 75. Dat suggereert min of meer een beetje in mijn beleving van, willen we het wel echt? Waarom ga je dan niet naar 100? Maar ook dat is misschien politiek.
Ja, dat is politiek.
Inderdaad, het streven is ook eigenlijk wel 100%. Alleen, ik denk dat er altijd initiatieven zijn waar je... Waar je inderdaad ontwikkelaars en dat soort partijen ook nodig bent, zeg maar. En dat dan 100% misschien wel heel lastig was. En is het denkbaar zonder windmolens en alleen met kleine windmolens? Vind ik een moeilijke vraag. Theoretisch gezien denk ik wel. Alleen op het moment dat je inderdaad geen wind doet, geen windmolens doet, ja, dan betekent dat je veel meer hectares zonnepark neer moet leggen. Ik bedoel, we zitten nu op ongeveer 55 hectare zonnepark. Nou ja, dat is dan ongeveer goed voor 20%, zeg maar. Hè. En er zitten ongeveer wat grote daken van bedrijven en van agrarische bedrijven natuurlijk bij. Hè. Die horen ook bij die 20%. Dan moet je nog aan de slag, zeg maar. En daarbij heb je dan nog steeds dat het net, zeg maar, alleen zonne-energie heel, heel moeilijk vindt. En je dan misschien wel eerder een nee krijgt te horen dan wanneer je dat in combinatie doet met wind. Ja, theoretisch gezien kan het, denk ik. Alleen of het in de praktijk ook kan, dat durf ik geen ja of nee op te zeggen. Zeg maar. Dus.
Mevrouw Hutte.
Twee vragen. Eerst een hele korte. Te dubbelcheck, geen solitaire windturbines, dat geldt niet voor de erfmolens, toch? Oké, de dubbelcheck was dat. En de andere is, stel hypothetisch, je zit met drie huizen in een lintbebouwing en je zegt, nou, wij willen wel een windmolen met elkaar, delen we de opbrengst en wij accepteren dat wij 50 dB over ons heen krijgen. Dat is zo'n, wat je net zei, technisch mag het eigenlijk niet, maar mag dat juridisch, weet je dat?
Volgens mij wel inderdaad, ja. Want volgens mij op het moment dat een woning zeg maar, dichter bij een molen staat dan, en die soort van onderdeel uitmaakt van de inrichting, zeg maar, dan zou die in theorie wat meer dB's op de gevel mogen hebben. Zeg maar. Want dan accepteert die eigenaar, die initiatiefnemer dat. Ja.
Heer de Visser.
We hebben ook een landelijke opgave, we hebben een Overijssel-opgave, we hebben een Twentse opgave. In hoeverre werken we samen met de andere gemeentes? Ik kan mij bij wijze van spreken, nou hoor ik, de uitberekening is iets van 20. Nou kan ik me voorstellen dat Enschede, dat lukt allemaal niet daar. Dat zou betekenen dat andere gemeentes misschien wat extra bij moeten trekken. Zou dat voor ons dan ook kunnen gelden? Wordt daarover gesproken eigenlijk?
In die RES 1.0 is ook wel min of meer de afspraak gemaakt onderling met gemeenten dat het streven, dus geen vaststaand gegeven, maar dat het streven is om 60% ongeveer met windenergie op te wekken in de RES. Waar dat is, ja, dat is wat dat betreft om het even, zeg maar. Dus het zou kunnen zijn dat misschien Twenterand wel zegt, nou weet je, we hebben hier wel een prachtig gebied, daar kan het wel. En wij doen misschien wel veel meer en doen wat voor andere gemeenten inderdaad. Alleen, ja, dat ligt natuurlijk nog wel gevoelig, zeg maar, dat de ene gemeente de energie moet opwekken voor andere gemeenten, zeg maar. Dus dat, ja, het zou in theorie zo kunnen betekenen inderdaad, maar in principe is nog wel de eigen gemeente in eerste instantie eerst aan zet om dat te bepalen, zeg maar, of ze dat dan accepteren en willen, zeg maar. Tenzij de provincie het overneemt inderdaad, want dat kan inderdaad. Ja.
Maar dat betekent dat wij wel onze regie houden, dus dat er niet in één keer van bovenaf wordt gezegd, nou ja, jullie moeten ook nog bijdragen naar andere gemeentes.
Nee, ja, kijk, misschien als het 5 voor 12 is en er is nog niks gebeurd, ja, dan kan ik me voorstellen dat de provincie misschien de regierol wel grijpt, zeg maar, als er niks gebeurt in de gemeente waar het om gaat dan.
Mulder.
Ik heb twee vragen. De eerste is over die zonne-energie. Wat je zei als alternatief in plaats van windmolens. Hè, dat je daar hele doelen mee zou kunnen halen. Maar is daarbij dan de redenatie van we hebben zoveel energievraag in een jaar. En we kijken gewoon naar het totale aanbod ongeacht wanneer dat opgewekt wordt. Want kijk, in de zomer zou je dat makkelijk halen. Maar wat doe je dan 's winters en in de winter? Is dat het uitgangspunt? Of zeg je nee, elke kilowattuur die we nodig hebben in de Hof, willen we binnen de Hof op dat moment opwekken. Ja. Dat is natuurlijk een ander uitgangspunt.
Ja, is best wel een technische vraag inderdaad. Kijk, er zijn natuurlijk ook al batterijen, zeg maar. Hè. De eerste aanvraag voor een zonnepark hier krijgen we waarschijnlijk binnenkort ook voor om daar een batterij bij te plaatsen, zeg maar. Dus daarmee kun je ook wel een klein beetje opslaan, zeg maar. Maar inderdaad, ja, de zomerperiode, zeg maar, hè, dat de zon meer schijnt, ja, dan kun je het wel alleen met zon. En daarom is alleen zonnepanelen, ja, de winterdag is dat gewoon, vooral als het grijs en donker is dat gewoon wat moeilijker inderdaad, ja. Dus dan betekent dat je misschien nog wel meer moet om het überhaupt te redden, ja, zeg maar. Ja.
Overigens, die batterij bij zonneparken, die zijn ook bedoeld omdat het net zo vol zit. Dan kun je daar mooi in kwijt. Ja. En de andere vraag is eigenlijk of dit nieuwe beleid, is hier ook zeg maar nog gebenchmarkt met andere gemeenten? Hier in Twente of wellicht elders in Nederland waar goede ideeën zijn opgehaald of dat soort dingen.
Dit beleid is afgestemd met omliggende gemeenten, zeg maar, met onder andere Rijsselholten. En die hebben vergelijkbare criteria inderdaad.
Dus alleen met Rijsselholten is afgestemd?
Rijsselholten, Wierden. Wierden heeft dan wel een potentieel zoekgebied, hebben ze het geloof ik genoemd. Nou ja, daar zijn ze wel iets op de vinger gestikt door de provincie, dat dan weer niet goed genoeg was. Maar het is in de regio, de plattelandsgemeenten hebben wel enigszins dezelfde criteria nu opgenomen inderdaad.
Okay. En is ook nog verder gekeken dan in het land, Drenthe of weet ik veel wat?
De heer Rickert.
Ja, twee dingen. Over die batterijen, daar heb ik laatst ook een heel artikel over gelezen, dat een beetje de asbest voor de toekomst is. Hey, hoe gaan we erin? Dat een heel groot probleem wat totaal niet opgelost is en wat heel grote problemen gaat geven. Ik denk dat we dat wel een beetje in ons achterhoofd moeten houden. Het is niet allemaal Duracell. Participatie. U heeft eraan gezegd dat het nog verder uitgewerkt moet worden. Wat ik wel belangrijk vind, is dat dan voor of na oktober? Ik neem aan dat het voor oktober is dat het in de raad komt. En hoe gaat dat er ongeveer uitzien? Want ik denk dat het wel belangrijk is dat je participeert voordat wij een besluit in de raad nemen.
Ja.
Want dat hier staat moet nog verder uitgewerkt worden, maar... Het is nu juni, maar het is natuurlijk zo...
Nee, dat klopt. Nee, dat kan inderdaad voor die tijd nog. Je zou er ook wellicht tenzij daarvan een aanvraag kunnen doen, zeg maar. Waar het volgens mij sowieso altijd moet landen. Maar dat is denk ik ook even de raad wat de raad daar wenselijk in vindt. Ik bedoel...
Ja, maar het stond hier heel algemeen... Hier stond onze inwoners op te halen hoe zij in de Hof van Twente tegen deze vraagstukken aankijken. Dat lijkt erop dat we de hele Hof erbij willen betrekken. Maakt mij niet uit, maar het staat... Ja, maakt me wel uit trouwens.
Ja, nee.
Hoe het hier staat is wel belangrijk hoe het dan verder uitgewerkt wordt.
Ja.
En als het voor oktober moet, dan heeft het wel een behoorlijk tempo nog.
Dan hebben we nog inderdaad wat te doen. Ja. Ik denk dat we dat voor oktober inderdaad nog gaan doen.
Maar het zullen waarschijnlijk verschillende vormen van participatie zijn. Je kan algemeen, hè, wat vinden inwoners van windmolens. Maar je kan ook per aanvraag, dat bedoel jij
ja,
te zeggen.
Ja.
Maar daar moeten we dus even goed over nadenken met elkaar, zeker. Ik heb meneer Rijkens, dan meneer Bijleveld. Meneer Rijkens.
Ja, wat mij een beetje verbaast is dat solitaire windmolens niet worden geaccepteerd. En mijn vraag is of dat niet nadelig is voor plattelandsgemeentes. Want ik vind die opstelling van geen solitaire windmolens erg gebaseerd op we gaan het platteland volzetten. Of daar gaan we ze neerzetten. Terwijl ik denk dat je bijvoorbeeld in steden op industriegebieden juist heel veel solitaire windmolens juist kwijt kunt. En wie heeft er daar last van? Ik bedoel... Daar woont niemand. Slagschaduw valt in die enorme panden ook. Over het algemeen zit geen raam in. En ik vind de stad moet ook zijn bijdrage leveren op een terrein waar eigenlijk relatief weinig verontreiniging is van zeg maar de horizon. Dus ik vraag me af of dat niet onhandig is voor ons dat men dat nu invoert en of we daar niet iets aan zouden moeten doen om met name de steden bij ons te stimuleren om daar toch iets mee te gaan doen.
Mm-hmm. Uiteindelijk is het aan de raad natuurlijk. Als de raad zegt, we willen wel solitaire windmolens, dan...
Is dat niet onmiddellijk aan ons te denken?
Ja. Oh, oké.
Nou ja, nee, voor alle helderheid. Nee, voor alle helderheid, die op Senkeldamshoek mag om mij. Maar ja. Mag om ons, maar die is al afgeketst. Het gaat mij er met name om dat je ziet dat het risico bestaat dat het platteland, zeg maar, de rekening betaalt voor de stad. En dat is deels wel begrijpelijk, maar niet helemaal. Want daar waar solidair je kunt windmolens praten op bijvoorbeeld in Hengelo op industrieterreinen die toch vrij groot zijn, kun je niet in clusters praten, maar wel individueel.
Ja.
En dat is wel jammer dat we die mogelijkheid niet gebruiken. En daar kun je ook redelijk hoog de lucht in.
Ja, nee, dat klopt. Maar zeg maar dat wij stellen voor als Hof van Twente geen solitaire windmolens, wat Hengelo doet of wat Enschede doet, daar hebben wij geen invloed op. Hè. Ik weet ook niet hoe zij het exact zien doen. Ik weet wel dat in het verleden Hengelo wel bezig was bijvoorbeeld op het terrein daarbij bij de macro in de buurt, zeg maar, daar ergens. Dus misschien gaan zij wel voor solitaire windmolens, dat weet ik niet. Alleen inderdaad, als vanavond of vandaag die motie in de provincie wordt aangenomen, ja, dan wordt dat wel weer lastiger inderdaad. Maar de keerzijde is ook, op het moment dat je er meer bij elkaar zet, dat het voor het net weer beter is. Maar goed, ja.
Meneer Rijkens, u vraagt toch iets over het beleid van Hengelo en Enschede? Daar gaat het er helemaal niet over. Dit is toch ons beleid?
Maar ik denk dat wij ons beleid er ook belang bij zou hebben. Dat wij bij steden duidelijk maken dat zij alternatieven hebben. Waardoor straks, kijk wat gaat gebeuren is. Steden krijgen natuurlijk relatief weinig voor elkaar. Die zullen dus verschuiven naar het platteland. Nou, dat betekent dat je het platteland behoorlijk belast. Ik vind dat we optimaal moeten proberen om in Hengelo en Enschede en steden ook dit soort windmolens neer te zetten. Dus ik vind het een onderdeel van ons beleid zou kunnen zijn. Dat we toch even stimuleren dat men daar de mogelijkheden gebruikt die men heeft. Maar dit is volgens mij wel heel politiek.
Ik wou u niet onderbreken, maar dat gaat u meenemen in september en oktober. Meneer Bijleveld.
Ik heb begrepen dat het college voorstelt om even te wachten tot de RIVM met normen komt. Ik heb eerlijk gezegd nergens gelezen dat die met normen zouden komen. Maar goed, dat is een... blijkbaar weet u meer dan ik.
Ja, nou ja, gisteravond was ik bij een bijeenkomst van een ander windpark, niet in onze gemeente overigens... daar zei de ontwikkelaar inderdaad dat de verwachting is dat zij met normen komen en onder andere geluidsnormen die naar verwachting strenger zijn dan de huidige normen. Maar, ja, of december, maar dat weet je met de RIVM nooit, zeg maar.
Ik heb zelf geïnformeerd bij de RIVM en die wisten niet waar het over ging.
Okay.
Maar goed, dat is één ding. Het eerste is, of een ander punt wat ik wil maken is eigenlijk, u zegt ik wil wachten op die normen, hè, als het college zegt van wij willen wachten op die normen. En de reden is dat er nog te veel onzekerheid is over de impact van die windturbines op de gezondheid van onze inwoners. Ik heb verschillende onderzoeken gelezen, ook van de GGD en ook op andere plekken. Daar is uitgebreid onderzoek gedaan naar die gezondheidseffecten. En ik had niet het gevoel dat daar nou veel onzekerheid nog in zit.
Bim.
U mag wat anders vinden. En daar heeft u september voor om dat te vinden.
Ja, ja, kijk, kun je iets vinden over feiten? Dat is even het punt.
U mag september wat anders vinden. Ja.
Mevrouw Titsel. Een beetje in het verlengde van wat meneer Bijleveld zegt. We willen wachten op normen. Ik ben er tot nu toe ook steeds, sta ik daar helemaal achter. Ik zou het toch fijner vinden om te besluiten op basis van normen, zodat je het zo zorgvuldig mogelijk doet. Ik zie ook dat de rapporten waar we op wachten steeds verder opschuiven. Dus ik ben zo langzamerhand word ik al wat huiverig. Maar als ik het nu goed inschat, dan krijgen wij in september een voorstel wat ongeveer in de lijn ligt met wat we nu besproken hebben. Wordt daar ook gespart met de provincie of dit voldoende is? Want bevangt me wel een beetje de angst. Wat zegt de provincie straks of ze dit wel genoeg vinden? Denkt de provincie hierover mee of weten ze waar we mee bezig zijn? Dat we ongeveer een inschatting kunnen maken hoe hierop gereageerd wordt?
Kijk, op dit moment vindt er een nieuwe coalitievorming plaats. Nou, dit staat hoog op de politieke agenda. Hè? Dat kan iedereen op zijn klompen aanvoelen. En de provincie kijkt mee wat wij aan het doen zijn. Ja, dus die gesprekken die vinden plaats. En dat zal de komende maanden zal dat verder gaan. Dus het is niet zo dat de provincie niet meekijkt.
Mevrouw Hutte en meneer Rickert. Mevrouw Hutte.
De heer Mulder noemde al energiebesparing en dat het al een gigantische opgave is die wij hebben geformuleerd. Dus mijn vraag is, hoe gaat het met de energiebesparing? Want ook energie wat we nu besparen moeten wij dus meer gaan opwekken. Hoe gaat het daarmee?
Dat durf ik geld erop te geven. Die moet ik me even meenemen.
Nou, ik weet, we hebben geld gekregen van de Rijksoverheid voor het isoleren van huizen. En daar kreeg ik van PvdA, van de heer Bordes ook een vraag over in een van de vorige raadsvergaderingen. Dus we zijn nu de regeling in elkaar aan het zetten dat mensen gebruik kunnen maken van die isolatiemaatregelen. En dat gaat vooral voor de mensen met weinig koopkracht, dat die dus ook kunnen gaan isoleren. Dus in mijn hoofd 1,3 miljoen hebben we van het Rijk gekregen. En we proberen dat, nou, ik heb toegezegd voordat het weer koud wordt, dat die regeling naar open gaat. Dus daar zijn we echt, ja, daar zijn we hard mee aan het werk om die regeling open te krijgen. Dus dat iedereen kan gaan isoleren. Hè. Toen de gasprijs gigantisch opliep, ja, als je toen door Goor fietste, lagen bijna alle dakpannen lagen eraf, omdat mensen allemaal aan het isoleren waren. En er zijn ook... De eerste gesprekken zijn er om bij de RES niet alleen die grote zonneparken mee te gaan tellen, maar ook gewoon wat onze eigen inwoners aan het doen zijn. Dus, en dat brengen wij bestuurlijk ook elke keer, kijk ook even mijn collega Scholten aan, dat brengen wij bestuurlijk ook elke keer in. Waarom mag dat nou niet meetellen? Dus isolatie zijn we mee bezig en we proberen ook dat wat onze eigen inwoners doen, dat ook mee gaat tellen.
Meneer Rickert, daarna mevrouw Nijhoff.
Dat is geen politiek, maar gewoon een suggestie. Het
is gewoon politiek, suggestie.
Telkens van die winstwaarschuwing, meneer. Ja.
Nee, maar als wij in de informerende raad met z'n allen, bijvoorbeeld stelden wij allemaal dat RIVM heel erg belangrijk vinden, die normen. Dan kunnen we toch zeggen dat we de beslissende raadsvergadering houden op het moment dat het RIVM-rapport er is. Dan zeggen we toch een duidelijk beeld naar de provincie. Dit vinden wij. We nemen die verantwoordelijkheid. We willen de RIVM-randvoorwaarden in meenemen. En als die bekend zijn, houden we gelijk een raadsvergadering. Geven er wel of geen klap op. Dat is toch veel logischer dan in oktober iets plannen waar je nu al van weet dat je die RIVM-norm die je heel belangrijk vindt niet hebt. Dat is toch gewoon hele rare politiek. Nou, daar zijn we ook wel een beetje gewend. Maar ik zou echt ervoor willen pleiten. Plan de informerende raadsvergadering en plan de echte raadsvergadering op het moment dat het RIVM-rapport bekend is. Want dan kunnen we een besluit nemen, denk ik.
Volgens mij is dan altijd een goed antwoord. Dat nemen we mee, meneer Rickert. Ja. Halen we de politieke lading eraf. Mevrouw Nijhoff, daarna mevrouw Hutte.
Ja, aansluitend daarop, je kunt ook de andere kant uitredeneren natuurlijk. Dat wachten op, daar heb ik ook iets meer. Dat ik denk van, kom op joh, neem een besluit. Want dan kan het ook zomaar zijn dat de Rijk zegt, ja, we zijn wel in overleg met de provincie, allemaal mooi. Maar wij gaan het doen, wij beslissen. Hoe groot is dat risico?
Nou, ik denk dat het risico dat het Rijkaard gaat doen, denk ik dat niet zo heel groot is. Maar ik kan me wel voorstellen, op het moment dat de provincie toch vindt dat het allemaal te lang duurt, dat zij het wel gaan doen, zeg maar. En zij zullen niet actief de boer op gaan en zeggen van, hier kan het. Maar op het moment dat er dan een aanvraag komt, die hun bevoegd gezag is, dan gaan ze wel door, zeg maar. Dan gaan ze die aanvraag in behandeling nemen en gaan ze de procedure daarvoor draaien. En op dat moment kunnen we altijd nog als gemeente vragen om die bevoegdheid nog weer naar ons toe te halen. Maar ja, dan gaan ze wel door, denk ik. Tenminste, dat zeggen ze nu.
Ja, maar je kan er ook vergif op innemen als de provincie niet hard genoeg loopt, dan krijgen ze wel van hoger hand de aanwijzing. Dan heeft ze te doen. En dan is het niet zo simpel als je zegt, volgens mij. Wethouder Schotten.
Ja, kijk, de vraag is gewoon aan ons als gemeente, wil je wel of niet de regie voeren op aanvragen? En de provincie geeft gemeenten de gelegenheid om zelf de regie te voeren, wetende dat ze eigenlijk zelf bevoegd gezag zijn. Dus de provincie zegt tegen gemeenten, u heeft nu de kans om zelf de regie te nemen onder bepaalde voorwaarden, met zoekgebieden of geen zoekgebieden. Het windbeleid, zeg maar, u dient een windbeleid vast te stellen. Als u dat niet doet, is uw eigen keus, is uw goed recht. Maar dan is het alles wat boven die 5 megawatt is, daar is de provincie toe bevoegd. Dan nemen zij het initiatief en gaan zij het verder toetsen naar de dan geldende regelgeving. En dan heb je nog wel wat te doen met bestemmingsplannen en dat soort dingen. Maar dan sta je wel wat meer op afstand. Dat is het spel, dat is hetgeen wat nu gebeurt. En dat is de vraag, wil je dat of wil je dat niet als gemeente? Nou, wij als college zeggen, je wilt wel de regie. We willen wel iets invloed hebben, maar het wordt wel moeilijk als je verder op in de discussie gaat. Dat zie je hier ook wel.
Zeker. De heer Scheperman.
Ik schrik bijna.
Iedereen scherp vanavond.
Ik wil weer terug naar de inhoud, want het gaat nu over processen en provincies. En als ik kijk naar die energie-neutraliteit waar we allemaal naar streven, dan denk ik dat we daar nog iets breder naar moeten kijken. We leven in Nederland en Nederland is een van de meest innovatieve landen op aarde. We staan niet stil met z'n allen. Dat gaat enorm snel. Dus ik wil het woord kernenergie even noemen. De komende 5 jaar gaat die ontwikkeling enorm rap. We horen er nu al veel van. Ik denk dat het niet heel lang duurt dat de eerste plannen op tafel zullen liggen om kleine kerncentrales neer te zetten. Om over een groot al te zwijgen. Het is er al. Daarnaast, als je kijkt naar windmolens bijvoorbeeld. Windmolens zeggen, nou ja, dan heb je duurzame energie. Maar de windmolen zelf is alles behalve duurzaam. Behalve dat er duizenden liter smeerolie in moeten, omdat het een mechanisch ding is. Is er geen recyclewereld, dus ze gaan die grote dingen, als ze afgebroken worden begraven. Daar gebeurt verder niks mee. Als je kijkt naar zonnepanelen, dat is wel schaalbaar. Hè? Kijk, we hebben het nu over opwekking van x aantal gigawatt aan zonne-energie. Maar dat zijn panelen van 5, 6 jaar oud. Toen waren ze 250 watt, 300 watt. De panelen die er nu zijn al 550 watt. Van 750 watt zijn al bijna klaar. Dus ook als je die zonnepanelen weer, of die zonneparken gaat vervangen, dan gaan ze veel meer opbrengen. Dat kan je met een molen niet, hè, bijvoorbeeld, om eens iets te noemen. Die molen die staat er, die kun je alleen maar afbreken en moet je nieuwe neerzetten. Dus ik hoop dat we met z'n allen gewoon even veel breder denken dan alleen maar wat we nu hebben en of er 1 of 2 of 3 molentjes moeten komen. Hè. Het vraagstuk is vereist veel meer denkwerk en er zijn veel meer andere oplossingen. Dus ik hoop dat we daar met z'n allen ook open voor blijven staan. Dat was hem.
Een duurzame oplossing voor duurzaamheid. Dat
ja,
is
dan
ook,
heb ik daar meteen een vraag over. Of liever gezegd een opmerking en dan naar Jeroen vooral. Want we hebben het wel over molens, maar ik sluit daar graag bij aan bij wat u zegt. Maar wat is de termijn waarop zo'n molen gezet kan worden? Stel dat we nou eens gewoon alle hakken in het zand. Wat meneer Scholten aangeeft, we doen alleen maar moeilijk en nog een keer moeilijk en we blijven moeilijk doen. Kunnen we dan, dan in de kern.
Volgens mij houden windparkontwikkelaars rekening met doorlooptijden van 6 tot 7 jaar voordat ze überhaupt kunnen beginnen met bouwen.
Nou, we gaan het redden.
Mevrouw Heuten.
Sorry, ik drukte al op de microfoon. Aansluitend op uw vraag, wat zijn innovaties waar jullie misschien al naar kijken?
Wij zijn niet van alle innovaties, maar wat wij natuurlijk nu op dit moment wel veel zien.
Ik hoor naast mij, het gaat er over windenergie, maar in het windbeleid daar staan ook bijvoorbeeld die monoregisters genoemd, die staan ook niet voor niks. Dus daarom vind ik mijn vraag wel terecht.
Precies, dat is wel iets waar we op dit moment veel energie op zetten, om maar eens wat te noemen. De eerste 11, 12 zijn er nu in Markloosbroek in ieder geval vergund. Nu speelt er elders nog weer een project waar eenzelfde aantal vergund gaan worden. En dat zijn inderdaad dingen waar wel heel veel energie in zit, waar mensen wel heel veel kansen in zien, zeg maar. Dus dat juich ik ook zeker toe.
Maar er zijn 15 vergunten al monovergisters. En er is dus geen één zienswijze op bezwaar opgekomen. En dat, mensen hebben dat met elkaar hebben ze dat bedacht, die boeren. En wij zitten dan als gemeente erbij om te kijken dat wij het opwerkstation vanuit ons eigen bedrijfje gaan doen. Dus ja, dan heb je gelijk ontzettend veel draagvlak in zo'n gemeenschap.
Meneer Bijleveld.
Ja, ik had nog een vraag over het lokaal eigendom. Er wordt iets gezegd over nou, misschien 80% of 80 tot 100%. Wat wordt verstaan onder lokaal eigendom?
Ja, dat kan, ik denk dat dat nader uitgewerkt moet worden op het moment zelf. Maar dat kunnen verschillende vormen zijn. Ik bedoel, dat kan een coöperatie zijn, een lokale coöperatie zijn waar mensen lid van kunnen worden. Mensen die met elkaar willen ontwikkelen, hè, een buurtschap bijvoorbeeld. Dat soort mogelijkheden is wat we nu bedenken.
En als er een lokale initiatiefnemer is, bijvoorbeeld een agrariër die zegt van ik wil graag zo'n molen hebben. Hè, die ga ik helemaal zelf exploiteren. Kan dat? Dat is 100% lokaal eigendom, toch?
Dat is 100% lokaal eigendom. Nou denk ik niet dat die grondeigenaar hem zelf gaat bouwen, zeg maar. Dus daar zal hij waarschijnlijk wel, wat je nu vaak ziet, een bepaalde ontwikkelaar bij nodig zijn. Dat is niet wat wij met lokaal eigendom bedoelen. We bedoelen echt dat dan de omgeving er mee van profiteert dus, en mede eigenaar van wordt, zeg maar.
Dus het gaat over de opbrengsten?
Ja, onder andere, ja. Dat de opbrengsten inderdaad lokaal verdeeld worden, ja.
De heer Rijkens, en daarna wil ik even naar ook de mensen op publiek tribune, want die microfoon staat er niet voor niks. Die hebben misschien ook vragen. Meneer Rijkens.
Mijn vraag is, want dat vind ik op zich wel interessant, want dat, zeg maar, dat de omgeving met name van profiteert, vindt mijn fractie in ieder geval heel belangrijk. Maar de vraag is, hoe ver kun je dat af? Wij zijn een vrij land, ook op economisch gebied. Hoe kun je zeggen van wij staan geen commerciële partij toe die op een gegeven moment een overeenkomst heeft met een boer en daar windmolens gaat neerzetten? Ik bedoel, hebben wij dan een instrument om te zeggen van nee, wij kiezen alleen maar voor mensen. Ja, ik zou daarvoor zijn, maar alleen maar voor molens waarbij de hele buurt profiteert voor 80%. Of heb je die mogelijkheid niet? Want onze vrije markt brengt met zich mee dat commerciële partijen dezelfde rechten hebben als particulieren.
Ja, nee, dat klopt. Het is moeilijk afdwingbaar. Ik denk dat het wel goed is om het in ieder geval in je beleid op te nemen. Dat ook een duidelijk signaal afgeeft. En je hoopt daarmee ook, zeg maar, dat er lokale energiecoöperaties of buurtschappen juist gaan opstaan en zeggen, nou weet je wat, dan doen wij dat met elkaar, zeg maar. En dat je daarmee die commerciële partijen ook wat meer buiten de deur houdt.
Meneer De Valk wilde nog één vraag stellen, dan ga ik naar meneer Meestenoever.
Ik kom uit een, hiervoor kom ik uit een gemeente en er zijn 3 windmolens mogelijk van 80 centimeter. Dus de hele winddiscussie speelt daar niet. Dat is helemaal gefocust op aardwarmte. En daar hoor ik eerlijk gezegd binnen de Hoofdhof van Twente heel weinig over. Zeg maar, in het Westen, als het niet kan, hè, waar net de PvdA ook over begon, van hoe te kijken of het ook bij grote steden kan. Nou, vaak kan het niet. Die zoeken het richting aardwarmte. Is dat nou ook iets wat bij ons bij kan dragen aan de energiestrategie?
Nou ja, volgens mij is dat ook wat we eerder in 2015 en in onze eerste routekaart ook hebben gezegd. Het moet juist een mix zijn van verschillende elementen, zodat dat ze elkaar aanvullen, zeg maar. En of aardwarmte hier dan meteen ook heel geschikt is. We zitten hier natuurlijk vaak wel met woningbouw. Niet allemaal, geen Phoenixwijken waar je honderden dezelfde woningen hebt staan. Dus dat maakt het hier soms wel wat lastiger, ook met stadsverwarming en dat soort dingen. Maar het is zeker een onderdeel wat ook gewoon bekeken wordt, zeg maar. Ja.
Ja,
alleen je bent beide, denk ik, nodig. Ja. Of je bent meerdere dingen nodig om uiteindelijk je doelstelling te halen.
Ja, daar kan ik wel even iets over zeggen. Want wij hebben ons daar redelijk in verdiept. Als het gaat over geothermie. Dat blijkt uit de onderzoeken die er nu lopen. Dat Twente, dus onze omgeving, minder geschikt is voor geothermie. Dus dat men de kans dat we daar echt iets mee kunnen gaan doen op termijn. Die kans is erg klein.
Dank. U wilde een vraag stellen. Ja, we doen vanavond, even voor de duidelijkheid, we doen niet aan politieke referaten.
Nee, ik zou niet durven.
Het is echt voor informatie. Ja.
Ja. Ik vind, en dat zei meneer Bijleveld ook, de gezondheid toch wel bovenaan moet staan in dit soort situaties. Wat betreft de ruimte die we hebben hier in de Hof van Twente, het lijkt een heleboel. Maar ja, overal wordt gewoond. Dus. En ik denk dat de afstand 400 meter zeer aan de krappe kant is, naarmate die dingen wat groter worden. En wat ik dus eigenlijk niet begrijp, is dat deze gemeente niet het voortouw neemt om eens te kijken waar überhaupt nog plekken zijn waar je die dingen nog neer kan zetten. we kunnen wel afwachten hoe particulieren of coöperaties gaan kijken wat geschikt is. Ja, er is een poging geweest om op het industriegebied van Goor wat te doen. Nou, dat is op een of andere manier mislukt. Ik heb er nooit helemaal begrepen waarom, maar ik denk toch dat je in de buurt van snelwegen en industriegebieden wat moet gaan doen. Ik denk dat dat de enige mogelijkheid is, want je komt altijd weer qua gezondheid in de problemen. Dat denk ik.
Uw vraag is, waarom wijzen wij geen zoekgebieden aan? Waarom leggen wij niet die rasters eroverheen?
Helder. Ga als gemeente aan de gang. Ja.
Volgens mij hebben we het daar al over gehad. Dat antwoord is al...
Zeker. Maar de vraag is helder. Zijn er nog andere vragen? Ja, daar is een microfoon daar. Dan kunnen we u allemaal horen, want de akoestiek is een beetje slecht. Overigens, u zit daar allemaal in donker, maar dat komt omdat het licht het ook niet doet. Ja, ik kan er ook... Maar goed. Het is niet dat we u niet willen zien, dat wil ik maar zeggen.
Ik ben het licht.
Ja.
Ik heb twee dingen over de beleidskaders. Ik hoor een heleboel dingen en wat echt ontbreekt... U hebt een aantal beleidskaders die ontzettend belangrijk zijn, die worden genoemd in het klimaatakkoord. Er wordt nergens met een woord over gesprek. Dus niet in de provincie, niet bij het Rijk, maar het staat wel in het energieakkoord. En wat ik niet begrijp is, van op een gegeven moment krijgen we toch de kosten thuis. Ik zal een aantal noemen, kan heb te meer. Ik zal u ook sturen, ik heb namelijk een zienswijze naar de provincie gestuurd. Heb ik een reactie op gekregen en ik hoop dat ik nog een gesprek krijg. Het is niet goed dat er zo weinig kennis is, zeg maar, van de dingen waar ik nu over ga praten. Bijvoorbeeld, er wordt gezegd no regret in het energieakkoord. Dat betekent dat je op een gegeven moment geen dingen moet doen waar je namelijk weer terug op moet komen. Nou, dus dat zie ik niet, want we hebben namelijk de neiging om overal gebieden aan te wijzen, om daar die dingen te planten, maar weten niet, zeg maar... Als we namelijk het zaakje laten ontwikkelen, zeg maar, dus de schaalvergroting doen, hoeveel ruimte hebben we dan over? Nou, daar kom je nog op. Dus het ruimtebeslag, dat is in wezen een gigantische zaak. Om even, zeg maar, een idee te geven, stel, dat zal niet gebeuren, maar stel dat we 100% wat het akkoord nu zegt, 677 terawattuur moeten opwekken. Dan hebben we namelijk nodig, niet alleen voor de opwekking, maar ook, zeg maar, voor het bufferen van, zeg maar, de energie. Want in de zomer dan is de energie voor de PV heel hoog en in de winter heel laag. Dus je hebt buffers nodig. Die worden namelijk nergens meegenomen en ook hier niet. Want dat betekent namelijk, als u straks bufferen moet, dan hebt u een dubbele capaciteit nodig. Daar wordt niet over nagedacht. Daar is één. En u kunt de berekeningen zal ik u sturen. Ik heb trouwens de vorige inspreek, heb ik het ook genoemd. En het is oordovend stil geweest. Ik heb uit deze groep geen enkele reactie gehad. Prijsontwikkeling. Zeg maar, naarmate namelijk we meer energie, zeg maar, dus de flexibele energie invoeren, dat betekent dat je namelijk ergens centrales harder en zachter moet laten draaien. En naarmate meer hernieuwbare energie toevoegt, hoe meer het gaat kosten. In Duitsland, als iemand zich echt een beetje interesseert, gaan we eens kijken naar de prijsontwikkeling in Duitsland. De netto-productie heb ik het over gehad. Dus u praat op dit moment alleen maar over de bruto-productie. Maar die krijgt u niet, want u moet namelijk op een of andere manier, zeg maar, moet de energie, zeg maar, toch weggevloeid worden of moet in buffers gedaan worden en moet er opnieuw elektriciteit van gemaakt worden met een heel laag rendement. De lokale, het ruimtebeslag. Als je kijkt naar de lokale energiedichtheid van windkracht en van zonnestraling, dat kun je uitdrukken in vierkante kilometers. Dan is, zeg maar, hier in deze streek het een van de laagste in het hele land. Als je, zeg maar, bij wijze van spreken 50 kilometer naar het noorden gaat, dan heb je, zeg maar, aanzienlijk meer of een beetje meer wind, maar de energie gaat met de derde macht omhoog met de snelheid van wind. Het laatste is namelijk het lokale eigendom. De Rekenkamer zegt op het moment namelijk dat de subsidie ophoudt, dan is er geen hond meer die erin wil investeren. Dus neem dat mee en denk daarover na. En het allerlaatste is zeg maar het participatietraject. Daar wordt ook iets over gezegd. In deze Kamer zitten een aantal ervaringsdeskundigen over het participatieproces bij een project in Aarselo, in Buren. Ik zal dat rapport eens goed lezen. En dezezelfde gemeente heeft namelijk een hele goede motie geschreven over zeg maar gelijke speelvelden, onafhankelijke adviseurs en leiders. U gaat, als u nu uitkijkt, gaat u dezelfde kant op. Let op, want je wordt gewoon... Ik wil een lelijk woord gebruiken.
Maar dat heeft u net niet gedaan, dus dat is fijn. Ik ga even, want u heeft een lang verhaal. Dank voor ook uw inbreng en deskundigheid. Ik denk dat dat ook een van de problemen is in dit dossier. Hè? Dat er zo ontzettend veel informatie is en zoveel invalshoeken zijn. Dank daarvoor. Meneer Rijkers, u wilde een vraag stellen. Want ik wil dus voorkomen dat we een debat krijgen. Want dan gaan we weer de verkeerde kant op. Meneer Rijkers.
Nou, ik ken de verhalen die u houdt. Alleen mijn vraag is een beetje het dilemma waar wij voor zitten hier aan deze tafel. Is dat we in een onmogelijke situatie zitten in de zin van dat voorspeld wordt dat onze aarde gewoon naar de gigamas gaat. Hè. Er is het laatste rapport geweest, mensen die nu 30 zijn, zullen in de toekomst in een rot wereld leven. Iedereen die hier naartoe trekt. Mijn vraag is, wat ik altijd bij dit soort referaten mij afvraag, is van... Wat moeten we dan? Het is heel makkelijk om te zeggen, alles wat u doet is verkeerd, het deugt niet en weet ik het allemaal. Nou, daar zal een kern van waarheid in zitten. Maar hoe lossen we dit magnifieke probleem dan op? Want we gaan met z'n allen, althans dat is mijn visie, naar zo'n grootje als we hier niets aan doen. We doen het niet voor ons plezier. Wij moeten kiezen.
Ja, ik heb dezelfde zorgen als u. Maar met wind en zon, dat is zeg maar de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, zegt dat al jaren geleden, daar red je. Wind en zon is leuk om zeg maar in verre gebieden...
Maar mijn vraag is, wat dan wel? Maar wat dan wel?
Nou, dat ga ik u vertellen. Atom. Kernenergie. Jammer. En het enige wat je namelijk kunt doen, is zeg maar zorgen dat je zo weinig mogelijk energie verbruikt. En isoleert. Ik begrijp ook niet waarom zeg maar de laaghangend fruit, dat laten we liggen. En we zijn helemaal... worden zeg maar helemaal opgejaagd naar windturbines. Niks mis mee.
Welk laaghangend fruit laten wij hangen, als ik vragen mag?
Misschien kunt u even naar de microfoon komen. En ik wil ook even voorkomen dat er een tweegesprek komt. Uw mening is duidelijk, kernenergie. Ik heb niet de illusie dat wij hier vanavond gaan oplossen de problemen van de wereld. Was het maar zo. Ik wil nog even terug naar u op de publieke tribune. Zijn er nog... andere opmerkingen. Dus nogmaals, we proberen vanavond politiek te vermijden, maar we proberen informatie met elkaar te verzamelen, waardoor we straks goede besluiten kunnen nemen.
Ja, twee korte dingen. Volgens mij, je had het over aardwarmte. Volgens mij, als je een warmtepomp in je huis hebt, ben je twee keer zoveel energie nodig qua verbruik. Dan verdubbel je qua energieverbruik in je huis, dus ik weet niet of dat de oplossing is. We zitten heel erg op het RIVM-rapport te wachten. Het RIVM-rapport, de verwachting is niet dat daar enorme andere normen uitkomen, want het RIVM-rapport wordt opnieuw geschreven omdat de procedure fout was. Daardoor is het door de Raad van State het RIVM-rapport afgeschoten ooit, in 2021. Dus de kans dat het RIVM-rapport, wat misschien na 2,5 jaar uitstel in 2024 komt, wil niet zeggen dat de normen enorm veranderen. Ter aanvulling.
Dank u wel voor die aanvulling. Zijn er nog anderen? Ja. Ik weet uw namen niet, sorry. Ja, ik heb u eerder gezien, maar ja. Dat is mijn handicap weer. Hè? Gaat uw gang.
Eén korte opmerking. Ik zit in de werkgroep ELISE, dus dat gaat over kernenergie en de small modular reactors. En we zijn bereid om hier gewoon eens een informatieve middag of avond te verzorgen. Want waarom zou je als Hof van Twente niet die voortrekkersrol zou willen pakken om... het small modular reactor neer te zetten, dat heeft de ruimte van twee voetbalvelden en je bent eigenlijk nagenoeg klaar voor de hele gemeente. En in 6-7 jaar heb je ze gebouwd, staan ze en draaien ze. Dus neem dat mee en denk daar eens over na. En we zijn bereid om daar gewoon een presentatie over te geven.
Dank u wel, meneer Mulder.
Ja, ik hoor een aantal sprekers, daar wil ik toch op, graag op reageren. Vooral die laatste over kernenergie. Volgens mij is het altijd goed om meer informatie op te halen. Dus volgens mij kunnen we die groepen uitnodigen. En ik denk ook dat als je visies kijkt over Nederland, hoe we energievoorziening moeten voltooien of rondbreien in 2050 ongeveer. Dan zal kernenergie inderdaad zeggen heel veel deskundigen wel een onderdeel van uitmaken. Precies ook omdat regelvermogen inderdaad. Want zon en wind, ja, dat is ook een keer, is er niet en heb je wel energie nodig. En ook die effecten inderdaad van Duitsland, bij Nederland hebben we dat ook al, negatieve stroomprijzen. En dat zijn wel dingen waar we mee over na moeten denken, ook in dit soort discussies. Dat betekent ook dat netbeheerders, bijvoorbeeld, ik werkte bij eentje, ook gaan sturen op een andere vraag vanuit de markt. Dus dat fabrieken, maar ook consumenten op een ander moment energie gaan vragen, midden op de dag. Dus een fabriek is een ketel midden op de dag gaat opstoken, niet in de avond. En zo moeten we dus niet alleen over windmolens hebben, maar over een hele transitie van ons energiesysteem. Dus ik vind het ook fijn dat u dat zegt, dat we ook dat soort dingen, elementen mee moeten nemen. En ook moeten nadenken en de rekensommetjes moeten blijven maken. Monovergissen sta ik ook helemaal achter, moet echt gebeuren. Maar welke relatie staat dat tot een windmolen? En hoeveel brengt dat op ten opzichte van een hectare zonnepark? En meneer De Valk maakte zo'n simpel rekensommetje. Ik zou ons aanbevelen dat allemaal dat soort rekensommetjes maken. Dan gaat het veel meer leven. Dan in plaats van over een wiek van de molen te hebben. We moeten een hele energiepalet in oogenschouw nemen.
De heer Rijkens.
Ik zou ook wel willen aandringen om deze partijen uit te nodigen om een presentatie te geven. Alleen daar wordt de discussie niet minder fel van, als ik eerlijk mag zijn.
De discussie mag wel fel zijn, toch?
Ja, nee, dat, inhoud dat, vind ik ook wel. Maar laten we niet denken dat daarmee de oplossing is. Want het is natuurlijk net zoveel weerstand tegen kernenergie. Maar het is goed om daar kennis van te nemen. Vind ik.
Wordt in elk geval breder dan alleen windenergie. Dat is een ding wat zeker is. Mevrouw Hutte.
Volgens mij hoorde ik nog een technische vraag in uw pleidooi over de opbrengst van de monovergister. Hoeveel is die? Die nu vergund zijn, weet u dat? Of wilt u de anders aanvullen in uw presentatie die u nog gaat rondsturen?
Ja, die zal ik als aanvulling meesturen inderdaad.
Nou, heel graag.
Ik heb zo even niet paraat wat exact opbrengsten zijn.
Graag. En voor meneer in de blauwe blouse die net sprak, want ik weet uw naam ook niet. U had het over de impact die je kunt uitdrukken in vierkante kilometers van zon en wind. En dat die het laag zijn in Nederland. Dat geldt voor zon en voor wind, volgens u? Ja, omdat u het over wind en zon had, maar die laagste windkracht, dat was over wind, wat u zei. Okay.
Ik kijk even rond, de heer Bijleveld.
Ja, zoals u weet ligt er een aanvraag voor een windturbine, voor twee windturbines. En de gemeente gaat nu nieuw beleid ontwikkelen. Hoe verhoudt een bestaande aanvraag, die gedaan is op basis van zeg maar, de toen geldende normen, zich tot een eventueel nieuw windbeleid?
Nou ja, er ligt niet zozeer een concrete aanvraag. Er ligt een vraag of het college bereid is om de procedure naar ze toe te halen, zeg maar. En om daarmee dus de aanvraag uiteindelijk in behandeling te nemen. Die vraag ligt er. En daarop is geantwoord, we gaan wachten op het RIVM-onderzoek.
Mevrouw Hutte, en dan ga ik ook weer even naar de zaal. Mevrouw
ja, ik heb volgens mij nog een technische vraag gehoord door die meneer met de blauwe blouse. Ik zei toch uit de blauwe blouse, sorry. Hij zei, buffering, dan heb je twee keer meer energie nodig. Weet u of dat klopt?
Ik weet niet of dat klopt. Ik denk dat er inderdaad wel een kern van waarde in zit. Maar dat zullen we ook even moeten uitzoeken. En meenemen naar de volgende keer.
Dat klopt wel, als we op dezelfde manier doorgaan. Maar als je vraag en aanbod beter op elkaar afstemt, is dat minder van toepassing uiteraard. Dus je moet niet denken, en dat sluit ik aan bij meneer Schepenman, je moet niet denken alleen naar de status quo, maar ook gaan denken wat moeten we veranderen en waar moeten we rekening houden. Ook met dit soort dingen dus.
Meer s'nachts de wasmachine aan, wat we eerder wel deden. Ja, wij leren al.
Bent u thuis, hè?
Ja, zeker. Ja, zeker. We kunnen allemaal een klein beetje bijdragen. Ja. Dat is ook zo. Ik ga nog even naar de... U bent al aan het woord geweest. Ik kijk even en anders geef ik u het woord. Zijn er nog anderen op de publieke tribune? Ja, ik blijf maar even zo noemen. Overigens, excuus dat wij u niks te drinken aanbieden. Moet u even zijn bij het schoolfeestbestuur, want die zorgen ervoor dat onze automaat weg is. Dat is niet onze gewoonte, dus de volgende keer als u komt zullen we wel gastvrij zijn. Geen andere opmerkingen vanuit u? Nee? Meester Den Oever.
Dank u wel. Van Buren is dus al een hele tijd bezig, hè? 10 jaar. We zijn nog met GroenLinks wezen praten daar. En ik vond het heel correct zoals het allemaal deden. Ik denk dat ze nu zelfs al richting provincie bezig zijn.
Ja, dat is correct. Ja.
Lijkt me ook lastig. Dus een soort tweespalt. Dan gaat de gemeente dat doen, dat doet de provincie wat. Ja. En dan is nog iets. Wat in Zuid-Overijssel speelt. 3 megawindmolens die daar van plan zijn. In combinatie met een paar landbouwers in Gelderland. Dat is ook nog een klusje. En de hele buurt staat op zijn kop. Dus ik denk dat we daar ook een beetje een voorbeeld kunnen nemen van ontzettend veel ruimte, maar overal wonen mensen. En ik denk toch al gauw dat er een groep van 20, 25 huishoudens is, wat echt aan het protesteren is, wat echt nu een behoorlijke klus heeft om daar tegenin te gaan. Dus dat, even een waarschuwing ten opzichte wat we hier allemaal kunnen krijgen.
Mevrouw Tietzhoff.
Kleine aanvulling op wat meneer Meester Den Oever zegt over wind voor buren. Meneer Meerman heeft ons zo even een mailtje gestuurd. We hebben de meeste van ons waarschijnlijk nog niet gezien. De motie in Provinciale Staten is aangenomen. Dus dan is het probleem van 2 windmolens is in 1 keer anders geworden. Dus het is maar de vraag wat er dan nu gaat gebeuren.
Ze zetten er nu
dank
4 neer.
Sorry. Ja, gaat uw gang. Als u even naar de microfoon wil, daarna...
De eerste reactie over mensen tegen zijn. Er is ontzettend veel zorg over windturbines. 10 jaar. Wij zijn met een groep al 6 jaar bezig hiervoor tegen windverburen. Er is op dit moment een groep opgericht dat heet Tegenwind Collectief Twente. Wij zijn met op dit moment 28 stichtingen uit heel Twente, 14 gemeentes, bezig om iedereen te mobiliseren, om duidelijk te maken wat er aan de hand is. Er zijn alternatieven. Er wordt gesproken en er wordt ook aan de kant geschoven over kernenergie. Maar uiteindelijk wordt er ook in de rest gezegd, er moet bewezen technologie zijn. Windturbines van 280 meter is geen bewezen technologie. Dat lijkt zo, maar dat is helemaal niet zo. Wat daar de gevolgen van zijn op gezondheid, et cetera, is volkomen onduidelijk. Dat is helemaal niet bekend. Dus hoe de beslissingen genomen kunnen worden voordat een RIVM-rapport wordt opgemaakt. En ik ben het met de mevrouw eens die er net insprak. Er wordt door RIVM geen onderzoek gepleegd, want er is geen geld. Ze krijgen 0 geld om onderzoeken te doen. Ze gaan alleen maar een dataonderzoek of publicatieonderzoek doen. En dan gooien ze bij elkaar en dan krijgen we een nieuw rapport. Net zoals dat Tata Steel een mooi rapport krijgt dat het allemaal niet zo erg is enzovoort. Zo krijgen we nog een RIVM-rapport. Dat is niet waar we naartoe moeten. We moeten kijken naar van wat het betekent voor de inwoners, voor de bewoners hier. Ik ben zelf niet vanuit de Hof, ik ben uit Borne, voor de duidelijkheid, maar heb er uiteraard mee te maken. Even over de opmerking net over de 2 windturbines die dan niet meer van toepassing gehouden zijn. Er is vanavond al eerder gesproken, wordt er met de gemeentes overlegd? Er wordt overlegd. De heer Scholten zit in een overleg samen met de wethouder in Borne, met de wethouder in Hengelo. Door de provincie gevraagd om dat gezamenlijk samen te doen. Waarom? Er staan in Hengelo in Wolde ook 2 locaties gepland. Dat worden er in 1 keer 4 windturbines. Dus we moeten nu niet denken dat die 2 windturbines er van de baan zijn. Die zijn niet van de baan. Die zijn nog steeds op de baan, want er is door de wethouder Brugink in Hengelo al gezegd, dit is 1 project. Het staat gewoon letterlijk in hun, in de Hengeloze windbeleid, staat het gewoon zwart op wit, dat daar 1 project is. Dus het is niet van de baan wat dat betreft, dus dat is wel degelijk iets waar we nog steeds rekening moeten houden. Er zijn zeer veel zorgen in Twente. Wij vergaderen op dit moment elke 2 weken met een hele grote groep. Het wordt steeds groter, de groep wordt steeds uitgebreider. Er zijn steeds meer mensen die begrijpen wat windturbines betekent. Voor uw idee, 280 meter, gewoon even voor een gevoel. Dan heb je een gondel hangen. Een gondel is het gedeelte waar de as in zit, dus waar de wieken draaien. Die hangt op een hoogte dat die uiteindelijk op 50 kilometer zichtbaar is. Kunt u zich voorstellen dat als wij turbines door Twente gaan plaatsen die op 50 kilometer zichtbaar zijn? Dan heb ik het helemaal niet over de gezondheid of wat dan ook. Dan heb ik het alleen maar over wat betekent dat voor u? Want dan denken mensen, ja, ik woon in de stad, maakt mij niks uit. Nou, dat is dus niet waar. Overal waar je om je heen kijkt, zul je straks een windturbine zien. En als laatste punt nog even reageren op de buffering. Volkomen terecht. Wij maken ons net zoveel zorgen en Henk is de naam met de man van de blauwe blouse. Die heeft het duidelijk aangegeven dat... Pardon? Die heeft duidelijk aangegeven dat er buffering moet plaatsvinden en dat soort zaken. Dat snappen we allemaal. Dat is allemaal een heel technisch verhaal. Om het heel simpel en heel kort te houden. Ja, wij maken ons ook zorgen. Heel veel. Wij kijken ook wat we kunnen doen, hoe we het zouden moeten doen. Dat betekent dus inderdaad besparen. Dat is nummer één. Dat mag allemaal duidelijk zijn. Dat weten we allemaal. Daar moeten we naartoe. Maar daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat als jij naar wind en zon gaat, zoals de RES voorschrijft, 60-40, dat is het enige wat mag. Je mag helemaal niks anders meenemen van bioregisters of wat andere ideeën. Zon op dak van de particulieren die dit jaar door het dak is gegaan, om het maar even zo te zeggen, mag niet meegenomen worden in de berekeningen. Waarom? Grote vraagtekens. Daar moeten jullie als politiek tegenin en zeggen van dat moet meegenomen worden. En dat hoor ik net ook, daar ben ik heel blij mee dat dat ook gebeurt. Dat is super. Maar uiteindelijk, je kunt niet met wind en zon. Ik kom letterlijk net terugvliegen van een zakenreis en wij vlogen over de Noordzee, maakten een cirkel en ik kom naar het zuiden. En alle windturbines op de Noordzee stonden stil. Er was geen wind. Ze stonden allemaal stil. Dat betekent dus op het moment, en dat is er ook te zijn, hè, daar kun je gewoon de cijfers op nakijken. Er zijn tijden, er is geen zon genoeg in de winter, weten we allemaal. Als we thuis kijken naar wat we krijgen aan energieopwekking, dan heb je in de winter gewoon niets. Schiet allemaal niet op. In de zomer krijg je te veel. Ja, dat weten we allemaal. En ik begrijp hier dat hier iemand zit die daar iets meer verstand van heeft. Helemaal gelukkig. Maar dat is voor wind niet anders. Er is niet altijd wind. Wat betekent dat? Als wij hier vanavond niet alleen hier in het donker willen zitten, maar ook hier niet in het donker willen zitten, zul je altijd iets achter de hand moeten hebben. Batterijcapaciteit is er echt niet. En zal er ook niet komen in de korte termijn om te zorgen dat jij voldoende kunt bufferen om te zorgen dat er altijd stroom is. Dus wat betekent dat? Dat je altijd iets achter de hand moet hebben die je in één keer wel moet kunnen bijschakelen als er geen wind en geen zon voldoende is. Dus gaan we investeren in een centrale. Kernenergie of iets anders. Als je het dan toch hebt, waarom zou je dan het andere ook doen? Ja, die kernenergie, als we het even hebben over de SMR's, waar we net de small modular reactors, die zijn op de markt op dit moment. Rolls-Royce, Hitachi, die zijn op de markt. En even een voorbeeld te geven, die dingen zitten in kernonderzeeërs. Al jaren. Rolls-Royce levert die dingen al jaren in de kernonderzeeërs. Gewoon bewezen technologie. Niks nieuws. Wordt alleen nu op land gezet. Iets vergroot. Iets uitvergroot qua schaal. Kun je prima mee vooruit. En als we kijken over de termijn. Duidelijk maken. Ja.
Het is duidelijk dat u met alternatieven komt. Overigens, dat vliegen is dan ook een dingetje, of niet? Want u vliegt dan wel heen en weer.
Ik vlieg zeker. Ik vlieg bijna elke week voor mijn werk. Dat is nou eenmaal goed bij mijn werk. Dat is helaas. Dat doe ik al 20 jaar. Ja. Dat zit er ook bij.
En het kan niet met de trein?
Nee. Dat zal niet lukken.
Nee, het was even een poging. Ik maak nog één rondje en dan gaan we afronden. Want we zitten hier de hele avond al zonder drinken. Dat is niet gezond. Dus daar moet wat water in. Mevrouw Hutten.
Nou, ik zei al steeds de meneer in de blauwe blouse, maar mag misschien van alle insprekers horen wat jullie namen zijn. Vind ik wel even prettig om te horen.
Tuurlijk mag dat. Henk Greef, ja? Ja, het is moeilijk te horen.
Henk Reef.
Henk Reef. Dank u wel, meneer Reef. En de andere sprekers. Ja, als u het wil, hè.
Oh ja, ja. Edwin Braker. U heeft onlangs nog een brief van mij gehad met betrekking tot de rest. Dus dat, ja.
Dank u wel.
Alice Kottelenberg.
Mevrouw Kottelenberg. En als laatste.
Mijn naam is Diederik Neep.
Goed, meneer Neep. Dank sowieso voor uw inbreng, waardoor de blik weer wat verbreed wordt. Dat is ook altijd heel goed. Zijn er nog dingen die wij willen weten of met elkaar willen delen? Meneer Rijkens.
Ik werd getriggerd door het feit dat iemand zei van het laag hangen, het fruit laten we hangen. Terwijl ik het gevoel heb dat we hier in deze gemeente al vrij lang bezig zijn. En ook vrij veel daarop inzetten. Maar u heeft informatie of u denkt dat er toch nog dingen te halen zijn waar wij onvoldoende ons voor inzetten?
Gewoon de normale isolatie in woningen en dat soort,
Dus niets, u had het niet specifiek over de Hof van Twente? Want als u...
Nee.
Oké.
Nog andere opmerkingen, meneer Mulder.
Ja, ik zei zelf ook, kernenergie is een deel van de oplossing. Maar moet ik ook niet de ogen sluiten voor de negatieve effecten? Fukushima, dat weet je ook als je daar dat soort dingen hebt. En dus, ik weet het, hè, kleine, small reactie is de impact groter. Maar laten we niet de ogen sluiten. Je moet voor en tegens benoemen. En ik hoorde ook van iemand zeggen, heel terecht, dat de windopbrengst is gewoon lager in Overijssel, omdat we verder van de zee zitten. Iedereen geldt voor zon, dat is elke provincie anders. Ik kan iedereen aanraden eens een keer te kijken naar energieopwek.nl. Dan zie je per maand, per minuut, per uur, per jaar de opbrengst van zonnepanelen. Dan zie je ook de gigantische stijging in PV-energie die is geweest de afgelopen jaren. En je ziet ook gewoon het gebruiksuitnutting. Dus dat eigenlijk gemiddeld die panelen, zonnepanelen in Overijssel 23% van de tijd energie opwekken. En de rest is niet. En windturbines dus is hoger, maar dat is ook lang geen 100%. Hoor. Dat is ook maar 50% of iets dergelijks. Dus wees je er bewust van.
Ja. Dus wat betekent, want u zegt wees me bewust van, ik kan niet helemaal vertalen wat daar de consequenties van zijn.
Nou, dat die dingen er wel staan of liggen, maar de helft van de, of driekwart van de tijd niks opleveren. Dat wil ik ermee zeggen. Dus als je dan kijkt naar het maximale opbrengstvermogen van zo'n ding, dan haal je er allemaal nooit niet uit. Die moet je gewoon door vier delen of door drie. Volgens mij moeten we op die website even gaan kijken. We moeten elkaar niet overtuigen wat juist is. Laten we naar de feiten kijken.
Ja, dank. Want het maakt duidelijk dat er heel veel kennis voorhanden is, maar dat het ook lastig is om die kennis te wegen. Dus dat, nou, wij zijn geen van alle deskundigen. Ik hoor heel veel deskundigheid, maar niemand is daar denk ik echt deskundig in. Behalve ons Jeroen, die weet alles. Maar zijn er nog andere opmerkingen voordat wij uit elkaar gaan? Meneer Bijleveld.
Kunnen wij... Ja, ik had nog even een vraag over de notitie. Daarin zegt u van, wij streven niet naar solitaire windmolens. Is dat zeg maar nu het nieuwe beleid of is dat staand beleid?
Dat is eigenlijk al staand beleid al, zeg maar. Alleen dat zeggen we, dat zetten we voort. Want eigenlijk zegt het huidige windbeleid, wat in 2015 is vastgesteld, ook geen solitaire windmolens.
Ja, volgens mij heeft dat nooit echt een rol gespeeld. He, want ik weet, nou ja, meneer Rijkers die is altijd heel eager om de situatie rondom Singelsdam Hoek te noemen. Daar is in de tijd nooit een punt van gemaakt. Dat is niet de reden geweest om die af te wijzen.
Nee, maar de Singelsdams Hoek windmolen was al van daarvoor al, de aanvraag.
Nee,
En daarna hebben we inderdaad vastgesteld dat we geen solitaire windmolens wilden meer. Ja. Alleen maar lijn of clusters.
Nou, volgens mij was dat dus strevend. Dat staat in de notitie. Het is niet, volgens mij niet.
Maar dat kunnen we toch veranderen in het debat de 17e?
Ja, maar dat kan zeker hoor. Ik bedoel maar even, maar het wordt gepresenteerd als een heel hard feit. Maar die indruk heb ik nooit gehad uit de stukken.
Ik wilde gaan afronden. Meneer Rijkens.
Nou, mijn vraag is of wij actief kunnen zorgen dat een van die mensen ons iets meer vertelt over kernenergie.
Uiteraard, want wij hebben de coördinaten volgens mij van u, hè? Ja. Dus we kunnen altijd daar een afspraak mee maken met u. Dat kunnen we regelen, geen enkel probleem. Nog andere opmerkingen op dit moment? Voldoende gewisseld met elkaar? We weten elkaar sowieso altijd te vinden bij vragen. Jeroen, heel hartelijk bedankt. Het was voor jou de zwaarste avond, want jij moest de meeste vragen beantwoorden. Dank dat u ook allemaal gekomen bent. Het is niet het laatste woord erover. We zijn aan het begin van een nieuw traject, een nieuw windbeleid. Dank u wel allemaal voor het komen.